8. Het is vandaag donderdag 9 juni. En we hebben de openbare vergadering van de commissie raadsvoorbereiding van 9 juni 2011. Mededelingen en het vaststellen van de agenda. Mededelingen als volgt. Meneer Van der Laan is ziek, die wordt vervangen door de heer Rodenburg. Mevrouw Breed is met vakantie, die wordt vervangen door mevrouw Werner. De insprekers van vanavond. Meneer Daniel van Kampenhout, vicevoorzitter van de VRK. Voor de Mientenkade, mevrouw Van Vliet, de heer Stoop en de heer Van Haafden. En er had zich nog iemand aangemeld voor Spaan en Wouden, mevrouw Jolijt de Jong. We weten alleen niet of die er is. Dat merken we straks vanzelf.
Nee, oh, die komt niet.
Die komt niet, hoor ik net. De agenda. Heeft iemand daar nog op een aanmerking over of toevoegingen? Dat is niet het geval. Dan gaan we zo van start. Gaan we naar punt 2. Het vaststellen van de conclusies van 10 mei 2011. Iemand daar nog op een aanmerking over? Het is niet het geval. Zijn ze bij deze vastgesteld. Het spreekrecht. Het lijkt me handig dat we beginnen. Sorry? Sla ik 3 over? Oh, de lijst van toezeggingen. Dank u wel, meneer Duits, voor uw opmerkzaamheid. Ik ga meestal wel snel, maar dit is wel erg snel. De lijst met toezeggingen. Dan neem ik aan dat ik meneer Duits daar het woord over mag geven. Gaat u gang.
Ja, een paar dingetjes die me opvallen. Het college komt met een reactie op het rekenkamerrapport. Dat zou ook gebeuren, maar dat is nog niet gebeurd. Daarnaast, waarom moet het eigenlijk zo lang duren? Ik krijg de indruk dat het niet echt serieus genomen wordt, dat rekenkamerrapport. En er zou ook nog een financieel stuk komen van de vitalisering van de buitendienst. Dat ben ik niet hoor. Sorry. En optie was nog het businessplan van de hockeyclub, maar dat hebben we volgens mij Geer gisteren gekregen. Dat was eigenlijk de vraag even over de lijst van toezeggingen. Daar wil ik wat van over horen.
Welke van de wethouders wil daarop reageren? Meneer Zandka.
Voorzitter, wat betreft de financiële paragraaf van de vitalisering van de binnendienst. Dat is daar gemaakt, maar er is een vitalisering van de buitendienst, ja? Maar die wel binnen blijven. Ja? Ze gaan niet meer naar buiten, ja, ze gaan wel naar buiten, maar niet naar een andere firma. Dat heb ik ook gezien, maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik zelf de draad kwijt was. Werd daar de financiële paragraaf van het externe voorstel van de heer Herberts bedoeld? Of werd daar gevraagd, ik dacht namelijk dat het zo was, maar een andere interpreteerde het weer anders, die zei... Er wordt een financiële paragraaf gevraagd van de huidige buitendienst. En als het dat laatste zou zijn, zou ik dat het liefst willen behandelen bij de kadernota. Maar ik begrijp al dat het eerste is. En dat is een stuk wat wij nog wel hebben en ik diep het op en u krijgt het vertrouwelijk toegezonden, voorzitter.
Dank u wel. Afdoende?
Nee.
Microfoon graag.
De rekenkamercommissie.
Het is toegezegd en we zullen het absoluut, heeft er geen enkele notie dat wij de zaak niet serieus nemen. Elk rapport van wat ons toezet, en zeker die van de raad zelf en zeker die van de rekenkamer, nemen wij zeer serieus en u krijgt daar een voortreffelijk antwoord op.
Dank u wel. Nu wel afdoende, meneer Duits. Prima. Prima. Iemand anders nog over de lijst van toezeggingen? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het spreekrecht. Ik denk dat het handig is als we de VRK, meneer Daniel van Kampenhout, eerst het woord geven. En dat we de insprekers van de Mientenkade behandelen, gewoon bij de Mientenkade, dus bij punt 6. Dan wil ik vragen of er ergens een plekje is voor meneer van Kampenhout. U heeft... U heeft 5 minuten tot uw beschikking.
Dank u wel. Mijn naam is Daniel van Kampenhout, vicevoorzitter ondernemersraad, VRK. Geachte leden van de commissie, hierbij wil ik onze zorgen uiten over de bezuinigingsvoorstellen. Onze zorgen betreffen niet alleen de werkgelegenheid bij onze organisatie, maar ook de veiligheid en gezondheid van de burgers van Kennemerland. Aan de bezuinigingsvoorstellen zijn een prioritering toegekend door middel van kleuren. Het bestuur heeft u geadviseerd om alle groene keuzes te nemen Bij deze groene voorstellen willen wij enige kanttekeningen plaatsen. De VRK is een jonge organisatie. Grote incidenten en campagnes, zoals de vliegtuigcrash en de inentingscampagne tegen de Mexicaanse griep, kunnen alleen aangepakt worden door een goed geoliede en geoefende organisatie als uw VRK. Op de raadsledenavond in maart heeft onze voorzitter u al voorgehouden dat uit recente onderzoeken is gebleken dat de gemiddelde overhead bij gemeenten 33% is en bij de Rijksoverheid ruim 40%. Het bestuurlijk uitgangspunt bij de VRK is een overhead van maximaal 20%. Daar hebben we een aantal jaren zelfs met 60% ruim onder gezeten. Dit betekent dat de VRK een organisatie is die in het geheel geen vet op de potten heeft en dat eventuele bezuinigingen direct de kwaliteit en de omvang van de publieke dienstverlening raken. De gevolgen daarvan zullen iedereen treffen, de werknemers en de burgers. De voorstellen met betrekking tot de brandweer raken direct materieel en personeel. Zowel beroeps- als vrijwilligers hebben grote moeite met het uit dienst nemen van materieel, waardoor bij grootschalige incidenten of gelijktijdigheid van incidenten te weinig of te laat materieel voorhanden is. Het oprukken van uitruktijden gaat in tegen de professionele opvattingen van de brandweermensen. Hierdoor kunnen branden zich sterker ontwikkelen, waardoor de kans op slachtoffers en schade toeneemt. Het beperken van duikteams heeft directe gevolgen voor de uitruktijden van de overige teams en daarom voor de mogelijke redding van slachtoffers. Blijkbaar is de door de overheid geïntroduceerde spreuk als elke seconde telt hier nu losgelaten. Zowel in beroeps- als in vrijwilligers is fors geïnvesteerd. Al deze investeringen zouden nu tevergeefs zijn geweest wanneer u besluit om minder gebruik te maken van materieel en personeel. Daarover maken ook uw brandweermensen zich ernstige zorgen. Daarnaast heeft deze kapitaalsvernietiging een negatieve uitstraling op het vrijwilligerswerk, dat in de toekomst, gezien de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt, hard nodig is. Het bestuur zet in op meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven, voor hun eigen veiligheid. Om hier invulling aan te geven, zal men eerst moeten investeren in zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn. Dat verhoudt zich niet tot het ingrijpen in preventiewerk, zoals het beperken van brandveiligheidscontroles. In deze controles ligt namelijk ook een opvoedkundige taak. Ook bij de GGD zijn de voorstellen ingrijpend. Anders dan bij de brandweer zijn de werkzaamheden van de GGD vrijwel geheel gewijd aan preventie. Bezuinigingen hier betekenen direct snijden in de banen van mensen en taken. Daarbij is de bijdrage per inwoner in de regio Kennemerland voor de GGD al een van de laagste in Nederland. De taak epidemiologie van de GGD is op de menukaarten rood, want dit is een wettelijke taak. Maar wat gebeurt er met de uitkomsten van het epidemiologisch onderzoek als de taak beleidsadvisering en door vele gemeenten gewenste beleidsondersteuning niet meer bestaat? 50% bezuinigen op deze taak betekent dat gemeenten niet meer kunnen beschikken over ondersteuning bij het formuleren van onder andere lokaal gezondheidsbeleid, en dat expertise verloren gaat. Zeker de gemeente met een kleine ambtelijke capaciteit verwacht gebruik te kunnen maken van die expertise binnen de GGD en dat er recht wordt gedaan aan het bestuurlijk uitgangspunt dat de regionale aanpak van taken de basis voor de VRK is. Hetzelfde geldt ook voor de gezondheidsbevordering. Deze taak is per definitie een primaire preventie. Zodra dit vermindert, nemen de gezondheidsproblemen toe. Een kind dat opgroeit in een omgeving die uitnodigt tot bewegen, met ouders die kennis hebben van gezonde voeding en een school die roken ontmoedigt, is een weerbaar kind dat gezonde keuzes kan maken. Gezonde keuzes die het verschil kunnen maken tussen een leven met of zonder chronische aandoeningen en de bijbehorende kosten en leed. Voorkomen is ook in dit geval nog altijd beter dan genezen. Ook het stopzetten van de taak mondgezondheid is een slechte keus, gezien de staat van de melkgebitten van jonge kinderen zich in bevinden. Uit recent onderzoek blijkt dat 56% van de 5-jarige kinderen gaatjes in hun melkgebit hebben. Bij de 9-jarigen is dat al opgelopen tot 72%. Het is dan ook trammeland in tandenland. Bezuinigingen zijn een politieke keuze. U bent de gekozen volksvertegenwoordiging en heeft de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de middelen om de openbare veiligheid en gezondheid te realiseren. Door een suggestie die uitgaat van de kleur groen, dreigt uw commissie wellicht op het verkeerde been te worden gezet. In mijn betoog heb ik een paar voorbeelden van genoemd. Het bestuur heeft aangegeven dat de groene onderwerpen gekozen moeten worden om het gewenste resultaat te behalen. Maar u dient zich te realiseren dat ook met deze groene voorstellen de kwaliteit van de dienstverlening en de slagkracht van de VRK drastisch omlaag gaat. In dit geval zal ook u uw verwachtingen ten aanzien van de VRK moeten bijstellen. Daarnaast zal een flink aantal medewerkers zijn functie verliezen en moeten circa 80 vrijwilligers afvloeien. De brandweer en GGD staan voor toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige publieke dienstverlening. Het publiek waardeert hen zeer. Laat u niet verleiden door de kleur groen. Beseft u goed wat er achter deze keuze schuil gaat. En laat uw zienswijze luid en duidelijk horen aan uw college. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel voor uw inbreng. Zijn er nog leden uit de commissie die hier vragen over hebben? Meneer Graal, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Kamperaal, u bent vicevoorzitter van de ondernemersraad. En gehorende uw betoog. En heb ik een vraag, heeft de ondernemersraad een alternatief? Dus er liggen voorstellen voor de groene kaart en is er een tegenvoorstel, een tegenmenukaart bijvoorbeeld?
Nog niet. Omdat op dit moment is het bestuurlijk traject in gang. En na 18 juli, als het vastgesteld is, de keuzes, dan komt het medezeggenschapstraject in gang. We zijn wel gedurende dit traject op de hoogte gehouden door onze directie.
Is het dan niet zo dat u al te laat bent? Want dan heeft u wel een akkoord van de gemeente.
Nee, want wij kunnen nog geen tegenvoorstel doen omdat het eigenlijk een opdracht is vanuit de gemeenteraden naar onze directie. En de directie geeft deze menukaart weer terug nu aan alle gemeenteraden om een keuze te maken. Dus wij zijn in dit traject nog niet betrokken of kunnen ook betrokken worden. Pas daarna komt het medezeggenschap stuk voor.
Nog andere vragen uiteraard? Dat is niet het geval. Dank u wel. Dan blijft er over de vraag of de raad vindt dat dit stuk zo door kan naar de... Of de commissie vindt dat dit zo door kan naar de raad. Ja, stukken van de VEK. Nee, vier was spreekrecht.
Ja, dat is de meneer
geweest. Oké, sorry. Je hebt gelijk.
Ja, dat was verder.
Ja, maar goed, maar we waren ondertussen ook met de discussie begonnen, heel goed. Dan gaan we nu over naar punt 5.
Dank u wel.
Meneer Duits.
Dank u wel. Ja, ik heb nog wel een paar dingen te vragen. En ook niet alleen te vragen, maar ook wat de meneer net al een beetje vertelde. Denk ik dat we toch even serieus hiermee moeten omgaan. Het woordje wat de tweede linia staat in het jaarstukkenverhaal wat iedereen gekregen heeft. Dat begint met een inleiding. En het voor het op orde krijgen van de bedrijfsvoering, die zin begint. En dan de VRK heeft zich naast het op de brengen van de besluit. Ik denk dat daar orde tussen moet komen te staan. Ik denk dat op de orde brengen van de bedrijfsvoering gericht. Een woordje die waarschijnlijk ontbreekt, maar als het anders is wil ik dat graag horen. En daarnaast heb ik toch nog wat vragen. Want er staat financiële aspecten op de tweede bladzijde. Wat betekent dit nou in de praktijk voor ons als gemeente, die bedragen? Wat gaan wij nu betalen als gemeente? Daarnaast, uit hoeveel menus kunnen we eigenlijk kiezen? Want ik zie er nu één per onderdeel van de VRK. Maar ja, als je een menu hebt, dan bestaat dat meestal uit meerdere soorten. Voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Dat is ook een vraag. Dus zie ik daar iets verkeerd in of komt het anders? En wat is er straks nu niet meer? En kan men dit met droge ogen vertellen bij een voorkomende calamiteit? Dat is ook een vraag die opgekomen is bij ons.
Dat waren ze, meneer Duits.
Dat was het.
Dank u wel. Meneer Heesen, CDA. Van Hees, sorry.
Dank je wel. Eigenlijk heb ik dezelfde vraag als de heer Duits. Wij hebben ook kennis genomen van het feit dat we volgens een bepaalde menukaart een zienswijze hebben. Maar ook wij hebben geen menukaarten gezien. En wij vragen ons met de heer Duits af, wat wordt het lentemenu, verrassingsmenu, toeristenmenu? Of gaan we à la carte? Met andere woorden, wij zouden ook graag willen zien, wat zijn nou de gerechten op dat menu?
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Graal, VVD.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat hier met name om de menukaarten. En als we kijken naar de menukaarten binnen onze gemeente, dan spreken we over het sluiten van één kazerne, het weghalen van een autotankspuit en vermindering van de vervanging bij uitdrukken door vast personeel in plaats van vrijwilligers. En ook de afname van vrijwilligers. Als ik dit allemaal lees en als we kijken naar de strategie dat wij de voorzieningen in stand willen houden, heb ik hier een sterk gevoel dat we hierop achteruit gaan. En ik vind het ook lastig om hier zeggen van ik ga hiermee akkoord, want er staan 33 groene onderwerpen waar we uit moeten kiezen. En als je kijkt ook, het heeft ook betrekking op een aantal buurtgemeenten. En ook daar wordt geschrapt in personeel en materiaal. En ik kan me ook voorstellen dat als er een keer een grote brand is en je opschalingen nodig hebt uit de randbuurtgemeente, dat je mogelijk goed in de problemen kan komen. En ik vraag me af of we dit niet, denk ik even, misschien wel in een andere dag of in zo'n, we hebben nog een dag voor, zo'n
themaavond
is behandelen. Want dit is vrij uitputtend om het helemaal nu in één klap te zeggen van ik vind dit goed. Dus wij zijn hier sceptisch over.
Dank u wel. Meneer Gelder, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. We zijn als Partij van de Arbeid eens bij elkaar gaan zitten in regionaal verband om dit onderwerp te bespreken. En dat was de eerste keer sinds de gemeenteraadsverkiezingen van ruim een jaar geleden dat we dat deden. Dus dat toont op zich wel aan dat we het een zeer belangrijk onderwerp vinden. En in die bijeenkomst, waar overigens dan die beruchte menukaarten wel aanwezig waren, maar ik moet inderdaad toegeven dat ik ze hier vanuit de gemeentezijde ook niet heb gezien. Ik heb toen daar ook gezegd, en dat heb ik hier ook gezegd, van ja, bij mijn weten is onze veiligheidsregio een van de goedkoopste van het land. En ik zou het dus op zich ook helemaal niet zo'n vreemde keuze vinden als we in plaats van in taken te snijden, de middelen verhogen. Maar net als hier had ik ook daar, was ik wel zo'n beetje de enige die in de woestijn stond dat te roepen. U mag me best interrumperen, maar dan graag via de microfoon. Als het zo'n beetje in mijn oor gefluisterd wordt. Dat heeft trouwens ook wel te maken natuurlijk met het feit dat als je dan als regio bij elkaar komt, dat iedereen weer op een andere manier in een coalitie of een oppositie zit. En daar natuurlijk ook zijn oren een beetje naar moet laten hangen en moet overleggen. Maar goed, ik geef dus in dat opzicht de inspreker wel een klein beetje gelijk. Hij had het dan alleen over de bijdrage aan de GGD. Maar daar heeft hij volgens mij toch wel een punt dat wij op zich een hele goedkope veiligheidsregio hebben. Desalniettemin, complimentje richting die veiligheidsregio om dit hele pakket naar voren te brengen. Ik was er zelf niet bij aanwezig, maar ik heb dus van mijn collega PvdA's begrepen dat de informatieavonden zeer zinvol waren. En mijn buurman ter linkerzijde, die politiek ter rechterzijde van mij zit, die was er waarschijnlijk ook niet aanwezig, want hij vraagt nog een themaavond. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd een beetje te veel van het goede. We hebben ook wel geconcludeerd dat wij als raadsleden natuurlijk toch wel een soort van lekenbestuur vormen. En over een vrij complex en technisch onderwerp als regionale veiligheid moeten wij natuurlijk wel kunnen vertrouwen op de voorstellen die vanuit de directie van de vanuit de veiligheidsregio via ons college naar ons toe komen. Al met al denken wij dus van, nou, als de specialisten zeggen dat dit kan, dan kunnen wij hier ook wel mee instemmen. Wij vragen wel nog even wat aandacht voor de communicatie richting onze inwoners. Want zo langzamerhand komen er natuurlijk toch hier en daar wel eens wat berichten in de pers. En we kunnen ons voorstellen dat daar wat onrust over zou ontstaan. Dat was het wat mij betreft voor de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Zomka? Ja, meneer Zomka staat er achterop.
Mijn naam staat er inderdaad achter, maar dat was iets te veel eer. Want zoals u weet, de burgemeester heeft ook het een en ander te vertellen daar bij die organisatie.
Er zijn ook een aantal vragen en opmerkingen gemaakt over de menukaart, voor zover het gaat om de GGD. Dus het zal ongetwijfeld een co-productie worden. Maar ik wilde toch wel reageren op een aantal algemene aspecten van de discussie. In feite ook natuurlijk zoals die door de inspreker naar voren zijn gebracht. En ja, je kan zeggen dat in wezen is de discussie natuurlijk dat wil je, zeker moet je het voor een bepaalde prijs doen, en dat is toch wel een beetje eerder door verschillende raden, ook door onze, uitgesproken uitgangspunten, dan zal je dus bepaalde keuzes moeten gaan maken. Dan wel, je moet zeggen van nou, wij zijn goedkoop en wij vinden eigenlijk dat we op het niveau, ik zeg maar even 7 of 8 moeten blijven. En dat betekent dus dat die bijdragen omhoog zullen moeten gaan. Nou, als we met z'n allen gezegd hebben dat dat niet de bedoeling is, dat betekent dus dat er gekeken moet worden van nou, waar kunnen er dan, ik noem het maar even, bezuinigingen plaatsvinden die de begroting van de veiligheidsregio en dus ook van het onderdeel brandweer daarin weer op het niveau brengen wat dan beschikbaar is. En in wezen gaat daar dan de menukaartendiscussie gaat daar over. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt die leden van de commissie die zeiden van hoe zit het nu met die menukaarten, dat ik dat gewoon niet begrijp. Want er is toch een uitgebreid overzicht beschikbaar waar beschreven wordt per menukaart waar het over gaat. Er is inderdaad ook de discussie, bleek ook uit de inspreker van, nou, die zijn als het ware al voorgesorteerd op groen, oranje en rood. Ruwweg inhoudende groen zou je kunnen doen, dat hakt niet al te veel in op zeg maar het minimaal wettelijk vereiste niveau. En rood, dan ga je echt de kwaliteit van de brandweerzorg en ook de andere zorg ga je in gevaar brengen. Dus op zich heeft u dat overzicht. En dat geldt natuurlijk voor de hele regio. Wij hebben zelf vanuit deze gemeente wel eens de opmerking gemaakt in die hele menukaartendiscussie. Dus in die zin begrijp ik u misschien wel. Gezegd van ja, het is wel leuk dat we dit nou menukaarten noemen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de individuele keuze? Want dat is toch wel een beetje de bedoeling bij een menu. Dat je als het ware de vrijheid zou hebben. Je weet dus wat een bepaalde dienst of een bepaalde functie, wat die kost. Je zegt als individuele gemeente, wij willen eigenlijk boven dat minimale niveau kunnen opereren. Dat is die menukaart, die willen wij dus in stand houden in plaats van afschaffen. En wat kost het ons dan? Nou, gezien de samenhang in de totale regio, is dat dus een hele moeilijke discussie. Dat speelt zeker ook bij de gezondheidszorg. Want u kunt zich voorstellen dat als bijna iedereen zegt van nou, die en die taak vinden wij eigenlijk, moet niet meer gebeuren. En één gemeente zegt van ja, maar wij willen dat toch wel. Dan moet je toch een deel van het apparaat bij die GGD in stand houden om die gemeente te kunnen voorzien. En dat is natuurlijk relatief heel erg duur. Nou, vandaar dus dat in feite gezegd is ja, het gaat wel om menukaarten, maar het is eigenlijk een menu waarvan je zegt van nou, dat vinden wij wat we wel weg kunnen laten van het hoofdmenu. Maar dat doen we dan met z'n allen. Dus wat dat betreft is het een zeer beperkt keuzemenu. De keuze gaat eigenlijk alleen maar tussen gaan wij rood kiezen of kiezen we zoveel mogelijk groen. Nou, dat heeft het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur ernaar kijkend en ook voor het eerst over discussiërend in feite gezegd van nou, we zien in groen ruim voldoende, hoe dat precies uitpakt is natuurlijk ook nog niet allemaal bekend, om te zeggen we kunnen met relatief weinig schade ten opzichte van de kwaliteit die we eigenlijk wel zouden willen, kunnen we voort. Nou, dat is natuurlijk best nog wel interessant van, hoewel dat eigenlijk niet de bedoeling is, maar het hemd is natuurlijk toch wat nader dan de rok, dat je nog eens even speciaal gaat kijken van hoe zit dat nu voor Haarlemmerlieden. Dus hoe valt dat nu in Sparendam en hoe valt dat, ik heb het nog steeds over de brandweer, en hoe valt dat nu in Halfweg. Nou, daarvan kan je constateren dat er ten aanzien van Sparendam, zeg ik maar eventjes, niets aan de hand is. Integendeel, je kan constateren dat sinds het regionaal is Sparendam een wat aparte, bijzondere positie heeft gekregen. En inmiddels er ook veel gedaan wordt aan opleiding om daar een volwaardig zijt en toch wel op vierpersoons uitdruk gericht geheel blijft. En kijk je naar halfweg, dan heb je natuurlijk de complicerende factor dat we al eerder dan dit hele verhaal van die menukaarten begonnen waren met de discussie van die posten moeten samengevoegd worden. Nou, dan vind ik dat je inderdaad moet kijken van wat gaat er dan daadwerkelijk gebeuren. Nou, wat er gaat gebeuren, dat is dat in ieder geval, even los van de vraag wie exact, maar dat in ieder geval de dagbemensing, zal ik maar zeggen, van de gecombineerde post halfweg Zwanenburg, dat die op zich gegarandeerd is. En dat je je vervolgens moet afvragen, dat is dan weer die algemene discussie, als je gaat bezuinigen op het aantal uitdrukauto's bijvoorbeeld, en je zegt van nou, de tweede uitdruk of professioneel of een ladderwagen, die moet maar uit Hoofddorp of die moet maar uit, als dat blijft, uit Haarlem-Oost of wat dan ook komen. Dan moet je afwegen of daarmee dan die brandweerzorg daadwerkelijk erg in gevaar komt. Onze stellige overtuiging is dat als we kijken naar de menukaart en we kijken naar brandweer, dat we voor wat betreft onze gemeente en ons korps eigenlijk vergeleken met een aantal andere situaties goed wegkomen. Neemt niet weg dat de totale zorg, zoals ook verwoord vanuit de ondernemingsraad, dat ik me daar iets bij kan voorstellen. Maar dan is de keuze toch echt aan de verschillende raden van blijven we zeggen we hebben er zoveel voor over, dan wel. Nee, wij vinden dit zorgwekkend, maar er zal dan meer geld voor moeten komen. Nou, die discussie, daar treed ik verder niet in. Die laat ik voorlopig even aan u over. Wat mij betreft, tot slot, nog een opmerking van D66, die zegt van wat gaan we nu betalen? Nou, ik vond nou juist zo aardig van de omslag die er is, dat het weliswaar, als het gaat over jaarstukken enzovoort, dat het heel beperkt is, maar dat het wel een heel keurig, zeer kort overzicht is van waar het over gaat. En op de tweede pagina daarvan, onder financiële aspecten, dan ziet u toch heel goed in kaart gebracht van wat wij gaan betalen. Dus ik zou zeggen, dat is mijn antwoord, het staat al in het stuk. Dat voor wat betreft mijn...
Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Zandkelder.
Ja, voorzitter. Laat ik nog eens, wat dat betreft ook, nog eens benadrukken dat er ook van onze kant uit, en zeker waar de burgemeester, het algemeen bestuur en ondergetekende in de bestuurscommissie van de GGD en hij het algemeen bestuur van de VRK, heel zwaar betrokken zijn geweest bij deze materie, dat we met grote waardering hebben kennis genomen van het personeel en van de medewerkers van de VRK. En dat zeg ik niet zomaar, maar wij kennen er ook een aantal persoonlijk, want mijn schoonzoon werkt daar ook. En dat brengt je ook nog dichter bij het geheel van de materie, want u zult begrijpen dat ook aan de keukentafel, om het maar niet over andere plekken te hebben, dit ook met de nodige passie wordt verteld. Hij gelooft in zijn vak, zoals vele brandweermensen en GGD-mensen in hun vak geloven. En daar hou ik ook van, want het is een professionele organisatie die daar is neergezet. Er zal bezuinigd worden. Gisteren zei de burgemeester van Amsterdam ook nog, helaas, we moeten bezuinigen. Overal moeten we bezuinigen. De brandweer en de GGD ontkomen dat ook niet. En zo is het ook met deze bezuiniging. De gemeenten doen dit niet voor niks. De gemeenten doen dit omdat over de hele linie bezuinigd moet worden. En dat raakt dus ook deze organisatie. Het is niet anders. Dat wil dus zeggen dat je misschien van een van de betere organisaties, en misschien zelfs wel de beste organisatie die er is, en ik ga er altijd vanuit dat het zo is, tot het tegendeel bewezen is, dat je daar iets minder aan zou moeten uitgeven, dat het nog een hele goede organisatie blijft. Het is niet zo dat we naar 6 plus gaan. Integendeel, er blijft nog een heel voldoende cijfer over, wat eerder bij de 8 ligt. Vroeger bij de 9 misschien, maar eerder bij de 8 ligt als bij de 7. Dus met die organisatie proberen we ook de zaken te doen. Maar wij zijn een kleine medespeler in het grote veld. Ik wil het ook benadrukken. Als wij met passie onze plicht doen, de burgemeester in het algemeen bestuur en ondergetekende bestuurscommissie, zijn er grote jongens onder ons en meisjes die midden in de blubber van hun financiële problematiek van de gemeente staan en die eerder geneigd zijn grote bedragen in te boeken dan wij. Wij zijn ook voorstander ervan dat bepaalde dingen die nog meevallen, dat die ook weer in het bedrijf terugvloeien en dat dat niet leidt tot een extra bezuiniging. Ja? Maar wij waren daar niet, wij konden daarin tot nu toe niet een meerderheid halen. Daar hebben we voor gepleit. Dat komt niet omdat onze bijdrage klein is en die andere groot, want in verhouding is het dezelfde bijdrage. Ja? Maar dat komt omdat wij geloven dat deze organisatie ook op poten moet blijven staan. Relatief weinig schade, dat is zo. Relatief weinig schade. Maar dat er schade wordt aangericht, beseffen wij zeer wel. Die menukaarten, want bij de toelichting staat in het voorstuk dat in de raadsmap ter inzage gelegde stukken, dat is toch zo, griffier. Dus die liggen ter inzage, lagen ter inzage. En dat is juist zo leuk. Niet omdat ik een Bourgondier ben en dit woord mij aanspreek. Maar dat komt omdat in de menukaartbenadering elk element, elke taakopvatting van brandweer en van de GGD is uitgewerkt door de mensen zelf. En daar ook aangegeven is wat de bandbreedte is om eventueel een bezuiniging tot stand te brengen. De burgemeester heeft van rood tot oranje en groen uitgelegd. En groen is gehandhaafd en als er al iets gebeurd is, zit het bij de rood en bij het oranje. Dus dat kwaliteitsniveau wat door de medewerkers van de eigen dienst is aangegeven, is gehandhaafd. Als er dan al, want dat vind ik wel een puntje in het betoog van Daniel van Kampenhout, waar ik even nog extra naartoe wil komen, omdat het mij ook persoonlijk raakt, in die zin dat ik ook heel uitdrukkelijk heb gezegd dat het niet alleen maar de mensen zijn bij de GGD, de ambtelijke beleidsmedewerkers die voor de gezondheid pleiten, maar dat het ook de ambtenaren zijn in de diverse gemeenten die voor diezelfde gezondheid pleiten, waar wij kritische kanttekening mee maken. Het is niet zo dat als er arbeidsplaatsen sneuvelen, dat alleen maar aan die ene kant is. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is verlengd lokaal bestuur. Ja, en inderdaad een lekenbestuur, altijd met dit soort problematiek. Maar het is wel een verlengd lokaal bestuur, verlegd lokaal bestuur bijna, als wij niet op onze zaak blijven passen. Zekere mate van kapitaalsvernietiging, het zit er allemaal in. Ik kan u al uw dingen halen, daar heeft u het gelijk aan uw zijde, maar soms niet helemaal. Maar het is voor te ver om elke zin tegen het licht te houden, voorzitter. Maar de heer Van Kampenhout glimlacht mij een beetje bemoedigend toe om dat niet allemaal te gaan doen. Vervolgens, we hebben het serieus gedaan. Ik denk dat als we kijken naar de andere GGD die vaak met taakopvattingen en met financiële normeringen werken, die veel minder professioneel te werk zijn gegaan als deze GGD. En dat hebben ze gedaan door middel van deze problematiek van die taken allemaal afzonderlijk uitsplitsen en aangeven wat de bandbreedte is. Heeft dat nou de besluitvorming in de diverse raden bevorderd? Nou, in onze raad schijnbaar niet, omdat wij nauwelijks tot aan die discussie rondom de menukaart toekomen. Er is zelfs een punt van orde van gemaakt door de VVD, of we niet daardoor de discussie moeten uitstellen. Ik ben altijd bereid om wat de GGD betreft, maar ook nog daar nog eens een keer die menukaarten tegen het licht te houden en eens achteraf, na deze besluitvorming, nog eens te komen tot een verder uitleggen ervan. Maar om dat nou niet te doen, we zitten in het hele proces waarin alle andere raden zich uitspreken en wij moeten zelf daar ook onze uitspraak in doen. Dus helaas, het kan niet anders. De ironie wil dat het woordje OR is weggevallen, terwijl meneer Daniel van Kampenhout die OR en dat brengt op het woordje orde. Dat had inderdaad orde moeten staan en OR is weggevallen, zoals u zelf al terecht zegt. Communicatie naar de inwoners is wel een heel belangrijk punt. Dat we over die taken dat daar niet dat daar adequate en juiste en hele toegesneden informatie naartoe gaat. En wij hebben gelukkig ons eigen krantje waarin we dat nog eens kunnen doen. Maar soms worden wij achterhaald door desinformatie die in andere gemeenten wordt verspreid. En die blazen ze ook over de gemeentegrenzen heen. Maar des te meer zullen wij de communicatie ter hand moeten nemen op dit onderdeel. Men mag er niet van uitgaan dat ook al doen we de kwaliteit enige schade, dat het onder een norm komt die het een en ander zou willen doen. Voorzitter, mag ik toch nog kijken naar de twee mensen die helemaal hier naartoe komen om hier ook nog de vragen te beantwoorden. Mag ik u de gelegenheid geven om even van uw plaats af, met luide stem, zoals u gewend bent, te praten, nog even te zeggen wat ik niet heb beantwoord en de burgemeester misschien ook niet?
Ik kan niet anders zeggen dat het heel goed verwoord heeft. Ik heb hier vanuit.
Nou, dat vat ik als een groot compliment op.
Er is allemaal geen aanvulling van uw
allebei. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sonkouw. In tweede instantie, meneer Duits.
Ja, nou, de toezegging dat u de menus gaat uitleggen, daar wil ik u aan houden. Want het is geen kattendrek. En de voorpagina afgelopen week van de krant liet weer een prachtige scène zien van een paard uit de sloot halen. Gaat dat straks niet gebeuren? Dat is ook een van de vragen die dan ook leeft. Want als je dat niet meer doet, wat gaat de burgerij dan roepen? Zulke soort situaties gaan zich straks voordoen. Als je dan zegt, dat gaan we niet meer doen. Denk dat je nog niet klaar bent. En als laatste wil ik nog even verwijzen op het verhaal waar u in uw besluit vraagt akkoord te gaan met de jaarrekening van 2010. En de programmabegroting van 20.112 van de VK. Ik neem aan dat u daarmee 2012 bedoelt.
Dank u wel. Anderen nog in tweede instantie? Meneer Graal, VVD.
Dank u wel, meneer voorzitter. Met name het betoog van de burgemeester, dat is, gaf me wat vertrouwen. Ik hoorde nou dat Sparendam verleden. Ook de wethouder, sorry. Ook u krijgt nu.
De wethouder niet te veel complimenten geven.
Nee, niet te veel, want hij heeft hij de afgelopen twee dagen al gehad. Goed, wat ik hoorde van de beide heren, laat ik het dan zo maar noemen, dat Sparendam volledig wordt opgewaardeerd tot een volledige kazerne met bemanning en zo.
Ja, dat zei dat het vierband uitdrukt, hè?
Ja, maar, en dat de dagbezetting bij Halleweg en Zwanenburg gegarandeerd is en het voor de rest toch een afweging is en dat er best wel risico's aan zitten. Ik beluister ook dat de risico's aanvaardbaar zijn. Maar dan, als je toch geeft. Ik heb wel alle groene kaarten en oranje kaarten en rode kaarten gezien. Ik heb daar toch wel af en toe. Ik heb daar nog steeds mijn bedenkingen bij, met name door het afstoten van personeel. En oké. Okay. Wat ik wel jammer vind, is dat er nu geen tijd meer is om dit voor de besluitvorming nog eens uitvoerig te bespreken. Dat vind ik jammer. Dat het pas na de besluitvorming kan. Het zijn zo. En verder zullen we binnen de fractie nog wel eens even bespreken. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Gelder, Partij van Arbeid.
Ja, ik steek soms iets te bescheiden mijn vinger op, heb ik de indruk.
Zachte tijd.
Oké. Nee, ik met name door de beide portefeuillehouders toch even behoefte aan een tweede termijn. Ik moest ineens namelijk terugdenken van hoe is deze discussie ook weer ontstaan. En die veiligheidsregio die bestaat nog niet zo heel erg lang. Die hebben we een aantal jaar geleden opgericht. Wat er nou precies is misgegaan weet ik eerlijk gezegd niet. Of nou de financiële directeur niet heeft zitten opletten. Of dat de accountant heeft zitten slapen. Of dat de toezichthouder even afwezig was. Dat weet ik niet. Maar er was ineens een financieel tekort. En wat er toen gebeurde. En wethouder Zandkool zei dat ook al. Toen gingen en met name een aantal grote gemeentes een dynamiek ontstaan, dat het een grote schande was en voor enige nuance was er weinig ruimte meer. En dat heb ik de vorige keer ook al gezegd en eigenlijk ook in mijn eerste termijn. Wat ik nou zo jammer vind is dat we niet de principiële discussie hebben gevoerd over wat willen we nou eigenlijk. Willen we dit kwaliteitsniveau handhaven en dan moet er dus een beetje geld bij of moet het geld leidend zijn. Helaas gepasseerd station, maar ik ben toch wel blij dat wij in deze raad daar wel een fatsoenlijke discussie over hebben gevoerd. In tegenstelling tot heel veel andere raden. Dank u wel.
Dank u wel. Wil daar een van de wethouders nog op reageren? De portefeuillehouders?
Nou, niet zozeer op de opmerkingen die nog gemaakt zijn. Maar ik wil wel kwijt dat met name de laatste opmerking uit de Partij van de Arbeid, dat die mij ook wel een beetje uit het hart gegrepen is. Want wij hebben natuurlijk kunnen zien, of ik heb kunnen zien, hoe sommige burgemeesters echt worstelden met hoe er in allerlei raden toch met wat erg korte bewegingen over gesproken werd, laat ik het zomaar zeggen. Gelukkig, moet ik zeggen, heeft het dagelijks bestuur besloten om een aantal voorlichtingsavonden, zal ik maar zeggen, op dit punt of op verschillende punten die te maken hebben met de financiële situatie, door de VRK te laten organiseren. En mijn indruk is dat dat wel heel goed gewerkt heeft, ook naar deze raad toe. Maar ook in het algemeen bestuur en inderdaad ook in deze raad vind ik dat wij altijd, laten we zeggen, heel erg dempend op de discussie die soms elders hoog oplaaide, hebben kunnen opereren. En dat is inderdaad erg prettig.
Dank u wel voor uw inbreng. Meneer Zandkaart, tuurlijk.
Inderdaad, ik denk dat het, hoe precies die kladderadatsch is gekomen, is denk ik niet gekomen door het niet opletten van de directie. Daar ben ik persoonlijk van overtuigd, maar daar kun je natuurlijk ook weer geen bewijs voor leveren. Ja? Ik denk dat het iets te maken heeft met het ontstaan van de VRK en de lijken die daarbij zijn uitgewisseld, ook met name van de grote gemeenten naar de VRK toe. Dat durf ik met stelligheid ook zo te zeggen. En dat die lijken later uit de kast zijn gevallen. Dat, helaas is dat een van de kenmerken van lijken uit de kast. Ja, dat ze iets later vallen. Maar ze zaten er al. En ik weet dat ook zeker omdat ik dat deed als gemeentesecretaris van Velzen toen de tijd dat meegemaakt heb. Dat er al discussies waren. Nee,
dat hebben ze niet ingestort. Hij heeft gewoon veroorzaakt.
Nou, ja. Als dat zo zou zijn, zou ik ze natuurlijk nou niet zo openbaar vertellen, voorzitter. Maar ik heb wel gezien dat toen de tijd eigenlijk dezelfde discussies speelden die later ook naar boven kwamen. En dat heeft me altijd verbaasd. Dat neemt niet weg dat er dan een financiële probleem ontstaat. En hoe moet er dan op gereageerd worden? Nou, tegen de achtergrond van heel weinig geld, zware bezuiniging, et cetera, gaat er dan een mechanisme werken waarin de directie wordt gevraagd door een algemeen bestuur, et cetera, om dat dan ook op te lossen. En dat is transparant gebeurd. Ik vind overigens de opmerking dat je kwaliteit handhaaft door elders daar dan toch ook dan maar geld verder weg te halen. En vind ik in die zin wel interessant. Als wethouder van Financiën zou ik niet weten waar we ook persoonlijk, hè, als onze gemeente, dat geld dan zo nodig moeten weghalen. Ook dat zal een hele politieke discussie vergen, voorzitter. Maar ik begrijp dat ik dat nu nog niet hoef te verwachten. Over storende typfouten vind ik ook een ergernis. Zeker als ik dat later op deze manier bent u daar heel consequent in wat aan de orde te stellen. Ik hoop dat u dat blijft doen. Totdat u helemaal saai wordt maar, op dat onderdeel. Maar ik denk, wij horen stukken te leveren zonder typfout.
Ja. Dank u wel. Waar ik het punt hierbij sluit en kijk even rond op dit stuk van de commissie door kan naar de raad. Ik zie instemmend geknik. Dank u wel. Gaan we over naar punt 6. En dan denk ik dat meneer Marcus eerst het woord wil voeren of eerst de insprekers. Eerst de insprekers. Gaan we eerst de insprekers het woord geven. Ik heb als insprekers staan mevrouw Van Vliet, de heer Stoop en de heer Van Haafden. U mag zelf de volgorde bepalen. Nou, prima. Krijgen we eerst mevrouw Van Vliet. Gaat u gang, u heeft 5 minuten. U heeft 5 minuten.
Nou, deze 5 minuten ga ik samen met meneer Stoop vullen.
Prima.
Geachte raadsleden, het is niet de eerste keer dat u ons hier treft. Al in begin 2009 was ik hier met meneer Stoop, omdat wij van de bewoners van de seniorenwoningen bij ons aan de overkant hadden gehoord over de plannen die er zouden zijn voor nieuwbouw aan de Mientekade. Wij waren daar heel bezorgd over. In het begin was dat nog een kleine groep. We waren vooral bezorgd over de zon in onze woningen. Maar de kleine groep is een veel grotere groep geworden. En er is nu een flinke groep die zich zorgen maken over het plan dat vanavond bij u op tafel ligt. En dit plan wat bij u op tafel ligt vanavond, daar is ook nog een vraag bij van het college om in principe in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen. We moeten helaas vaststellen dat ondanks het feit dat wij op verschillende keren hebben verzocht om bij de planvorming te worden betrokken. Iets wat ons toe was gezegd door toenmalig burgemeester van Hoogdalem in 2003 al. Op die verzoeken is nooit ingegaan. Als wij hier waren, dan hoorden we dat er nog geen plan was en dat daar nog niet over gesproken kon worden. Het plan is er nu dus wel. En voor ik mijn bezwaren wil toelichten, wil ik eerst nog zeggen dat wij niet tegen nieuwbouw zijn op deze plek. Wij zijn alleen tegen de, in onze ogen, grootschaligheid van het plan. Een grootschaligheid die wij vinden dat niet past in het dorpse en groene karakter van dat gedeelte van Halfweg waar wij wonen. Als wij bij die planvorming betrokken waren geweest, wij zijn er ook van overtuigd dat dan een ander plan was gekomen. En nu met name, wij maken ons bezorgd over de grote, massief ogende gebouwen, 4 en 5 verdiepingen hoog, die er in het plan zijn getekend. Deze grote gebouwen komen zelfs nog veel dichter bij onze woningen dan de 2 lagen die er nu zijn. De huisjes die er nog staan en de huizen die al gesloopt zijn. Mijn buurman komt er nog op terug, maar u heeft dat allemaal kunnen zien. Hoe groot het wordt en hoe dichtbij. Niet alleen worden de gebouwen groot en dichtbij, maar er komen er ook nog veel meer woningen dan dat er nu zijn. Op het moment zijn er 52 woningen in het plan, het bestemmingsplan wordt gesproken over een. Er hoeven niet meer woningen te komen, alleen de kwaliteit moet beter worden. Maar er komen wel degelijk meer woningen. In het bouwplan staan nu 69 of 71 woningen, daar is wat verschil over in. En die vele woningen betekent dus een evenredige toename van het verkeer. Ook daar maken we ons ongerust over. Ik zei al, wij waren vooral in het begin bezorgd over het wegnemen van de zon door de flats uit onze woningen. Een van de hoogste gebouwen is door het architectenbureau gewisseld met een bouw van iets lagere omvang. Maar de bijeenkomst die wij mochten bijwonen samen met Emere, daar was de architect ook. En hij verzekerde ons dat inderdaad ook dat gebouw in de winter nog de zon uit onze woningen weghoudt. En we hebben gezien dat er een bezonningsstudie is toegevoegd. Maar helaas is dat alleen voor 21 maart en 21 juni. En dan komt die zon wel over dat gebouw heen. Maar op 21 december echt niet, zei hij ons. Wij zien verder ook dus dat uit het bestemmingsplan is losgelaten de eis dat het nodige, het groen wat als nodig wordt omschreven in dat bestemmingsplan, dat zou blijven. Het volume van de bebouwing neemt toe. En dan kan dat niet anders dan ten koste gaan van de hoeveelheid groen. Het speelplaatsje dat er was, heeft u ooit in de kaderstelling gezegd, dat is heel belangrijk, dat moet er blijven. Aan deze kant van aan de andere kant van het dorp, de andere kant van de Oranjenachtstraat, is pas een heel nieuw speeltoestel geplaatst. Ons speelplaatsje is nu gesitueerd aan de waterkant. Het leek ons voor peuters en kleuters niet zo'n goede plek. En verder zien we dus dat de groenvoorziening die er nu nog is en die in het bestemmingsplan dus als nodig wordt omschreven, opgeofferd wordt aan een grote hoeveelheid parkeerplaatsen. Daar maken wij ons zorgen over. En ik geef nu verder het woord aan meneer Stoop, die nog even iets verder zal toelichten.
Dank u wel, meneer Stoop.
Goedenavond. Wat ik nog even wil aanvullen, wij hebben met alle politieke partijen die hier, waarvan een aantal aanwezig is in ieder geval, gesproken om het plan duidelijk te maken. En wat ons verbaasde, dat daaruit bleek dat er nog vrij weinig informatie bekend was bij degene die daar een besluit over moeten nemen uiteindelijk, of er doorgaan. Wij hadden meer informatie dan de diverse partijen en raadsleden. Verder hebben wij afgelopen zaterdag een bijeenkomst gehouden om te laten zien wat de daadwerkelijke gevolgen zijn. En ook de hoogtes en de volumes van de bouwmassa. Als we dat op de locatie gaan bouwen wat volgens het plan de bedoeling is. Nou, dan Degenen die dat gezien hebben, moeten zich realiseren dat een dusdanige bebouwing niet past in een dorp als Halleweg. Dat raakt meer de kant van Amsterdam. En dat is nou volgens mij juist iets wat we met z'n allen niet willen, om daarbij te horen. We zijn niet voor niks een eigen gemeente en een eigen dorp. Over de procesvoering verbaas ik me steeds weer. Elke keer blijkt weer dat of de gegevens niet kloppen, die of in de papieren staan of op de site staan, of dat degene die er dus over moeten besluiten daar ook niet mee bekend zijn. En dat is toch iets wat ik hier ook zou willen aankaarten, van dat het wel een heel belangrijk onderwerp is en volgens mij dus nu niet ingestemd kan worden met geen bezwaar. En dat geldt hetzelfde voor het coördinatiebesluit. Dus ik vraag alle raadsleden om daar niet mee in te stemmen. Dat was het.
Dank u wel. Dan heb ik nog meneer Van Haften staan. Ja,
voorzitter, dames en heren. Ik vertegenwoordig zo'n 60 buurtbewoners van de Mientekade. Die zich zeer, we hebben het net al goed begrepen, erg verontrust voelen over de plannen zoals die al jaren rondzingen in ons dorp. Dat is de reden waarom wij ook vanavond hier duidelijk uw aandacht vragen voor het plan zoals dat door het college nu wordt voorgelegd. En waarbij de verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw Mientekade wordt gevraagd. Waarbij wij van mening zijn dat u op dit moment niet in staat bent daar inderdaad mee akkoord te gaan. Omdat in de stukken en ook in de onderliggende stukken duidelijke discrepantie is tussen datgene wat nu wordt voorgesteld en datgene wat in het verleden op papier is gesteld. Stelt u mij toe, voorzitter, dat ik gelet op de tijd de vragen die wij hier over deze verklaring van geen bedenkingen hebben opgesteld met uw deel. We zullen het ook uitdelen, dan kunt u dat zelf als de raadsleden ook nog een keer teruglezen. Als we het hebben over, meteen al op de eerste pagina bij alinea 3, het college daar aangeeft dat de aanvraag op onderdelen nog niet gecompleteerd moet worden. Dan hebben wij de vraag, welke onderdelen betreffen dit dan? En waarom nu al een verklaring van geen bedenking vragen terwijl het voorstel nog niet compleet is? Als we kijken naar het voorgesteld besluit, dan hebben we op dezelfde pagina in principe instemmen, daar begint het mee. Suggereert het college dat er eventueel nog een weg terug is of er ook nog een voorbehoud gemaakt kan worden op onderdelen. Terwijl instemmen feitelijk betekent dat men in grote lijnen met het plan akkoord is en het hooguit op kleine onderdelen aangepast zou kunnen worden. Dus we kijken vervolgens op pagina 2 onder de toelichting eerste alinea. Waarom wordt er niet meer gesproken over seniorenwoningen, maar puur over sociale huurwoningen? Heeft het college een van de uitgangspunten voor de beslissing om nieuw te bouwen, namelijk de huidige bebouwing, niet voldeed aan de eisen van de doelgroep senioren laten vallen? Dezelfde pagina in de eerste alinea, maar ook op pagina 7 bij de toelichting en tevens het gemeenschappelijke voorziening gezondheidscentrum. Klopt het dat IJmeren en burgemeester en wethouders voornemens zijn in de vrijkomende ruimte geen gemeenschapsruimte meer op te nemen in de plannen? We hebben daar nog niet meer over gesproken, over het gezondheidscentrum. Dus kijk op pagina 3 bij de oppervlakte groen, net al iets over gezegd. Hoe is het college tot de berekening gekomen van de toename van de oppervlakte groen, terwijl de hoeveelheid vierkante meter bebouwde grond voor de woningen toeneemt van 1170 vierkante meter naar ruim 1700 vierkante meter, oftewel 45% meer vierkante meters bebouwing. Is hier dan nog rekening gehouden met het forse aantal extra parkeerplaatsen en het bergbezinkbazin wat er ook nog moet komen? Waar komt de toename van het groen dan vandaan? Pagina 4, bij de afweging, tweede alinea. Het college meent dat er sprake is van een zorgvuldige stedenbouwkundige opzet. Waarom hebben afzonderlijke hoge bouwblokken dan de voorkeur boven lagere gesloten bouwblokken? Wil de gemeente aansluiten bij Amsterdam? Zou het niet beter zijn om halfweg een eigen gezicht te laten behouden? En zou het niet beter zijn om de positieve uitstraling van het dorpse karakter te benadrukken in plaats van een, wat ons betreft, grote buurman na te willen doen? De nota wonen, daar wordt naar gerefereerd, geeft aan bij 2.4 regionale woonvisie Zuid-Kennemerland, pagina 9, tweede aandachtspunt, nadruk op de verstedelijking in de stedelijke woonmilieus en behoud van de groene woonmilieus. In de centrum dorpse woonmilieu dient de nadruk te worden gelegd op verstedelijking en het groen in het dorpen aan de randen van de gemeente moeten behouden blijven. Waarom kiest het college ervoor deze visie te verlaten en het omgekeerde toe te passen? De kaderstelling van de gemeenteraad, 1 nota wonen. Waarom heeft BMW besloten de door de raad aangegeven kaderstelling volledig te negeren en de verhouding tussen koop 70% en huur 30% te veranderen in het plan Mientenkader naar koop 10% en huur 90%? In het definitief ontwerp van Emere is sprake van 69 woningen. Waarom vraagt het college nu aan de raad een verklaring van geen bedenking voor het aantal van 71 woningen? Is dit een fout in de presentatie of verschillen het college in Emere van mening over het aantal te bouwen woningen? 2. Bouwmassa op pagina 3. Met welke bewoners heeft het college na goed overleg de afweging gemaakt het aantal bouwlagen van de blokken B en E niet te beperken tot 4, zoals de raad heeft gevraagd, maar naar 5? Zelfde punt, bouwmassa pagina 3. Tijdens welke bijeenkomst en op welk plan hebben de huidige 9 bewoners van de Mientenkade volgens het college overwegend positief gereageerd? Enkele door ons gesproken bewoners verkeren namelijk nog steeds in de veronderstelling dat er sprake is van 2 bouwlagen. Waarom maakt burgemeester Wethouders geen melding van de bezwaren van de ruim 60 omwonenden? Welke belang stelt het college aan het hoge aantal negatieve reacties van de omwonenden, is onze vraag. Alleen al van de Houtrijkstraat, Mietenkade, Julianenstraat en de Dr. Schaarmanstraat zijn er ruim 60 omwonenden tegen de huidige plannen. Heeft IJmeren het college hierover geïnformeerd? En tevens vinden wij, er is geen echt overleg geweest met de omwonenden, zowel tussen de gemeente als IJmeren.
Wilt u wel om uw tijd?
Ik zal het kort maken. Ik zal het afsluiten, voorzitter. Ik zal nog 2 vragen stellen als u het goed vindt.
Ja, dat mag.
Belangrijkste punt, en dan heb ik misschien meneer Duits even op mijn hand. Hoe gaat het college om met de veiligheid door het realiseren van speelveldjes voor kleine kinderen direct aan de waterkant? Nou, als we net gehoord hebben dat de brandweer binnenkort misschien niet eens meer een paard uit het water gaat halen, vraag ik me af of ze op tijd zijn om kinderen uit het water te halen. Dan even de laatste vraag, voorzitter. Willen de raadsleden een verklaring van geen bedenking afgeven terwijl het plan in velerlei opzichten niet voldoet aan de onder andere de kaderstelling en men niet over alle informatie beschikt? En dan wil ik afsluiten dat u, raadsleden, in ieder geval van ons onze vragen op papier nog een keer uitgedeeld krijgt. En wij verzoeken u met deze informatie de juiste conclusies te trekken en het plan nieuwbouw Mientenkade op dit moment volledig af te wijzen. En het college te verzoeken met de omwonenden op zeer korte termijn in overleg te treden en op een proactieve wijze met ons de plannen zoals die nu op tafel liggen te bespreken. Dat was mijn spreekrecht, voorzitter, als het ging om de verklaring van geen bedenking. Staat u mij toe dat ik ook nog een korte vraag heb over de coördinatiebesluit?
Een hele korte.
Een hele korte, nou, zomaar heel simpel. Op de eerste pagina, de ene laatste alinea, staat het besluit tot vaststelling van het ruimtelijk plan. En het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning worden gelijktijdig voorbereid. Maar onze vraag is, wat bedoelt het college met het ruimtelijk plan? Betekent dat het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is één, het is een nieuwe term uit de wet ruimtelijke ordening. Bestemmingsplan, en het andere is het feit van oude bouwplan.
Dat was het, absoluut.
Dank u wel voor uw inbreng. Ik weet niet of raadsleden nog vragen aan u hebben. Dat is niet het geval. Dan mag u uw plaats weer innemen. Voordat we overgaan tot punt 6 inhoudelijk te behandelen, voor ik het vergeet, meneer Duits, wil meneer Marcus het woord. Dus bij deze.
Dank u wel, voorzitter. Geachte raad, voor u ligt het stuk verklaring van geen bedenking en nieuwbouw Mientenkade. Dit bouwproject dat al verschillende colleges speelt, is van essentieel belang voor ons bestand van sociale huurwoningen. Daarbuiten is er ook ruimte voor doorstroming door middel van 7 koopwoningen en 18 markthuurwoningen. 30 mei 2006 heeft de toenmalige raad de kaders aangegeven waarbinnen een en ander gerealiseerd moest worden. Het huidige voorstel komt een heel eind in die richting. We moesten de nota wonen aanhouden. Volgens de nota is een verdeling van 70% koop en 30% huur aan te houden. In dit project, dat heeft meneer net al verwoord, is dit 10% koop en 90% huurwoningen. Dit is uit verhouding, maar we hebben pas een project aan het hakterrein gerealiseerd waar helemaal geen huurwoningen gerealiseerd zijn. Dus daaruit concludeer ik dat we weer een klein beetje op streek naar die nota wonen komen. Wat ook een pre is voor dit plan, is een nieuw modern gezondheidscentrum, waar al onze burgers gebruik van kunnen maken. Dan komt voor u misschien het enige punt waar we niet helemaal aan de kaderstelling voldoen, te weten de bouwmassa. Gesteld was een aantal bouwlagen tot 4 te beperken. In het voorliggende plan zijn 2 blokken van 5 lagen meegenomen. Dit is natuurlijk niet zomaar gedaan. De financiële haalbaarheid van het totale plan, mede door de sociale huurwoning en het gezondheidscentrum, waar hij debet aan. Ik zou u als raad willen verzoeken akkoord te gaan met het voorgelegde plan. Alle veranderingen van hier een laag af en daar een laag bij zullen dit project zeker met een jaar vertragen. Want wat voor de ene burger acceptabel is, wordt voor de andere weer niet te pruimen. We hebben deze woningen hard nodig. En ik wil u dan ook verzoeken dit in uw afweging zwaar mee te laten wegen. Als we vanavond eens worden over deze verklaring van geen bedenkingen, gaat dit project gewoon de inspraak in. En ik heb vanavond al iets vernomen over speelplekken. Dat soort dingen die zijn volgens mijn inziens ook op de verkeerde plek geprojecteerd. Daar kunnen we met z'n allen over debatteren. Ik hoop dat u positief op dit plan gaat reageren. En wil hier bij mijn eerste termijn afsluiten.
Dank u wel. Kijk even rond naar de raadsleden. Meneer Bank, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, zoals meneer Marcus ook zegt, kan van het project op de Mientenkade wel gezegd worden dat we hier al heel lang mee bezig zijn. En dat er in het verleden door de Raad ook kaders zijn aangegeven waarbinnen het project ontwikkeld moest worden. Gezien de lange geschiedenis van het project zijn wij dan ook blij dat er eindelijk beweging lijkt te zijn. Het plan bevat, objectief gezien, een 5-tal bouwblokken, welke 4 en respectievelijk 5 bouwlagen hoog zijn. Voorzien wordt in een naar marktmaatstaven inderdaad een vrij hoog percentage huurwoningen, waarvan ook een aanzienlijk deel valt te categoriseren als zijnde sociale woningbouw. Voor ons ligt een voorstel waarin 2 zaken van de Raad worden gevraagd. Als eerste wordt gevraagd om in te stemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, hetgeen toch wel planologisch van aard is. Als tweede wordt gevraagd om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat van het college met de ontwikkelaar, hetgeen meer betrekking heeft tot de exploitatie. Allereerst ga ik in op de planologische kaders en dus de verklaring van geen bedenkingen. Het plan, zoals het voor ligt, voldoet, zonder daarbij een oordeel te vellen, niet aan de eerder door de Raad opgestelde kaders. Op zich is dit ook niet heel vreemd, gezien de Raad de lat destijds vrij hoog heeft gelegd en er sinds die tijd toch wel aanzienlijke verschuivingen in de economie zijn geweest. Nou, vooral op het gebied van vastgoed. De kaders die destijds zijn gesteld, hebben zowel een werking binnen de relatie tussen het college en de Raad, maar ook tussen de gemeente en de ontwikkelaar, als mede hebben de kaders een bepaalde waarde naar de overige betrokkenen, natuurlijk onder andere op de bewoners. Ik vind het lastig om de plannen te toetsen aan de kaders van destijds en deze hierop direct af te wijzen, dit dan bijvoorbeeld op de bouwhoogte. Een stukje hoogbouw of een mooi spitstorentje kan immers op zijn tijd best mooi zijn, toch meneer Jegers? Echter dient in het geval dat er kaders worden overschreden, wel goed overleg plaats te vinden met alle betrokkenen. Het hoeft wat mij betreft dus niet bij voorbaat een probleem te zijn, indien van de kaders wordt afgeweken. Echter dient het wel een overleg met de betrokkenen gedaan te worden. Naar ik begrijp zijn de bewoners, in tegenstelling tot eerdere beloften van zowel het college als Emere, volledig in dit proces gepasseerd. Ik vraag mij dan ook werkelijk af of dit wel de weg is die wij dit zullen moeten passeren. Naar ik begrijp van de bewoners heb ik begrepen dat de pijn vooral bij hen zit in de hoogte van de bouwblokken. Als ik naar de bewoners kijk, zijn dit absoluut niet alleen de nee-schreeuwers, maar valt er absoluut met hen te praten en kunnen we er op een positieve manier uitkomen. Zij hebben ook aangegeven dat zij bepaalde oplossingen zien door onder andere te schuiven inderdaad in bouwlagen. En wat mij betreft zouden de bewoners in dit proces een volwaardige gesprekspartner moeten zijn en valt er echt meteen te praten. Ik zou het college in IJmeren dan ook vragen om met de bewoners in overleg te gaan en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Resumerend kunnen wij op dit moment dus niet instemmen met de verklaring van geen bedenkingen voordat de bewoners op een juiste manier in het proces betrokken zijn. Graag vernemen wij van zowel het college als van de andere partijen hoe zij hierin staan. Dan ingaand op de tweede vraag die door het college gesteld is. Hierbij werd gevraagd om in te stemmen met een bijdrage van €223.000 aan het hele project, waarbij de gemeente dus de kosten van het bouw- en woonrijpmaken op zich neemt. In tijden van bezuinigingen is dit een flinke uitgave. Echter kan ik begrijpen dat men een dergelijke politieke keuze zou maken om sociale woningbouw mogelijk te maken. Of dat mijn politieke keuze zou zijn, dat denk ik niet. Ik zou eerder het bouwprogramma aanpassen om de exploitatie op zichzelf rond te maken. Bijvoorbeeld het schrappen van een enkele sociale huurwoning en weer koopwoningen terugbrengen. Dit zou een gelijk invloed kunnen hebben op de exploitatie als een gift. Maar goed, op zich kan ik de keuze begrijpen en zal dit voor mij niet verhinderen om hier een akkoord op te geven. Al zou het dus niet mijn keuze zijn. En Lucie vraagt me af inderdaad, wat zou dan wel de reden zijn om te verhinderen een akkoord te geven? En dat is op zich niet het onderhandelingsresultaat op zich, maar wel de wijze waarop het hier is omschreven. Aan de hand van hetgeen omschreven is, valt namelijk geen oordeel te vellen. Niet alle posten van de exploitatie zijn benoemd. Het is immers niet zo dat de gemeente blind meer dan 2 ton schenkt, terwijl daar niets tegenover staat. Maar zo staat het er wel. Van onze wethouder heb ik begrepen dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt over de inbrengwaarde en verrekening van de gronden bij gebruik van de openbare ruimte, als mede de relatie tot de bijdrage van de gemeente in relatie tot het bouwprogramma, de planschade die volledig voor rekening komt van IJmeren, de pijldatum en de tijdslijnen en de fasering waarin een en ander gereed zou moeten zijn. De gemeente loopt door dit niet te omschrijven toch wel een risico waarop wij geen inzicht hebben. Onder andere de betaling, wanneer de betaling zou plaatsvinden, is bijvoorbeeld niet omschreven, terwijl het wel is afgesproken. Op deze wijze is het bijvoorbeeld, zoals het nu omschreven staat, is het bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeente de gronden bouwrijp maakt en dat vervolgens de situatie als bij de Adebertusschool ontstaat. Waarbij de gemeente het bouwrijp maakt en waar de hekken lang blijven staan, maar waar er nog steeds geen woningen gerealiseerd zijn. Maar goed. Ik begrijp dat de afspraken gemaakt zijn, alleen staat hier niet. Maar goed, van de wethouder hebben wij dus begrepen dat wel degelijk alle afspraken met de woningbouwvereniging gemaakt zijn. Wij vragen dan ook de afspraken op papier te zetten en zullen het onderhandelingsresultaat pas definitief kunnen goedkeuren als alle aspecten van de grondexploitatie inzichtelijk zijn. Voor nu kunnen wij er wel mee leven om verder door te gaan in het proces, waarbij onderliggende afspraken als basis gelden. Wij zullen dit bij de volgende behandeling van de verklaring van geen bedenking in de raad vervolgens vast moeten gaan stellen. Indien dan blijkt dat de gemeente dan ook maar €1 meer uitgeeft aan de onderdelen van de GX en tijdslijnen niet goed beschreven zijn of risico's niet goed afgedekt zijn, zal er wat ons betreft nog een flinke discussie kunnen volgen. Dat kan ik alvast bij deze aangeven. Aan het college en de behandelende ambtenaren wil ik wel vragen of de huidige handelswijze voor de toekomst evalueren en te bezien of deze wel vanuit de onderhandelingspositie de beste weg is. De woningbouwvereniging zijn namelijk net aannemers. Als de gemeente ook maar iets niet goed vastlegt, heeft zij dit direct als zijnde meerwerk te rekenen. En zie je dan nog maar eens uit te komen. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in dat meneer Marcus als aannemer dit wel begrijpt. Dus dat komt wel goed, denk ik. Goed, graag vernemen wij van het college of zij mee kunnen leven dat wij in principe kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Maar dat wij pas een definitief oordeel kunnen geven op het moment dat alle gemaakte afspraken goed op papier zijn. En dat het college dus ook verantwoordelijk is dat de afspraken zoals die door de wethouder aan ons zijn aangegeven, dat die op die manier verwerkt worden. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kasper.
Ja, dank u wel, de voorzitter. Ja, het CDA heeft wel een beetje ander geluid. Een groot aantal argumenten die net genoemd zijn kunnen wel achterstaan. Maar op zich, dit is een plan wat in voorgaande collegeperiodes al besproken is. We zitten hier over een resultaat wat op tafel ligt waar 20 jaar over nagedacht is. Ik hoef gelukkig geen cijfer te geven. Op zich vind ik het gewoon heel vervelend als je als raad vaststelt dat de nota wonen toegepast moet worden. En helemaal niet omdat het indicatief moet zijn. En dat er zonder overleg van de raad er gewoon het een en ander in veranderd wordt. Ik voel me niet serieus genomen. Daar heb ik moeite mee. Ook zijn er afspraken gemaakt in 2006 dat er overleg met de buurtbewoners plaats moet vinden. Nou, wat ik eruit begrepen heb, is dat minimaal geweest. Hè? En dat vind ik gewoon, zo kom je de afspraken niet na. Ten aanzien van het plan zelf, hè, doordat er opeens een dijklichaam met zijn problematiek tussen is gekomen, wordt alles verschoven richting de bestaande bebouwing. Zonder enig overleg met de raad of wat dan ook. In het plan staat dat er bosjes, bomen gekapt moeten worden, alleen maar om een weg aan te leggen. Groen wordt ingeruild voor parkeerruimte. Speelruimte wordt aan het water geprojecteerd. Dan vraag ik mij af, hoe durft iemand dit te ontwikkelen? Op zich zijn wij natuurlijk niet tegen het bouwplan, maar het moet wel in een andere vorm zijn. En dat lijkt mij, wij zijn op dit moment tegen dit voorstel, onder de voorwaarde dat er eerst met de raad gesproken wordt waarom de nota bonum verlaten is. En wij hebben als tweede voorwaarde dat er eerst overeenstemming met de buurt moet zijn. En dan gaan we pas verder. Wat ook ontbreekt, wat net ook al genoemd is, er zitten een aantal kaarten in over de zonnestand. En de meest belangrijke kaart ontbreekt. U kunt misschien wel begrijpen ons standpunt. Wij zijn hier tegen.
Dank u wel. Meneer Gelder, Partij van Arbeid.
Ja, dank u voorzitter. Er is al heel veel over gezegd. En deze avond, het is tenslotte een avond met een raadscommissievergadering, die leek even het karakter te krijgen van een inspraakavond. En dat is ook heel begrijpelijk, want als bewoners plannen zien in hun directe woonomgeving zonder dat ze in de gelegenheid worden gesteld om in te spreken, dan organiseren ze die mogelijkheid zelf wel. Dat hebben ze gedaan door eerst, ik geloof, bij alle fracties op bezoek te komen. Afgelopen zaterdag hebben ze alle raadsleden uitgenodigd om bij hen in de buurt te komen kijken. En nu grijpen ze dus hun gelegenheid om hier nog eens goed in te spreken. De derde inspreker, waarvan mijn naam de naam me even ontschoten is, excuses ervoor, de heer Van Haagden, die heeft ook een waslijst aan vragen ingediend waar een aantal vragen tussen zitten die ik op zich ook had willen stellen, dus die ga ik niet herhalen. Maar ik wil toch wel zeggen dat er ook wel een aantal hele positieve punten in het plan zitten. Ik kon me ook voor 90% vinden in het verhaal wat de heer Bank vertelde. Tot had hij natuurlijk begonnen over de keuze die hij niet zou maken. Over sociale huurwoningen. Maar er moet ook wat te discussiëren over blijven tenslotte. We hebben op zich niet zoveel moeite mee dat gelet op de besluiten die in Brussel genomen zijn over dat iemand met een modaal inkomen niet meer in een sociale huurwoning mag. Het ligt iets genuanceerder, maar zo vat ik het maar even samen. Dat je daardoor dat bouwprogramma enigszins aanpast. Dat soort ontwikkelingen, inderdaad, die kaders zijn 5 jaar geleden gesteld. Daar moet je natuurlijk wel in meegaan, daar moet je wat mee doen. Waar in ieder geval mijn steunfractie heel erg veel moeite mee heeft, is toch echt die hoogte. Daar kan ik lang of kort over zijn, maar daar zit gewoon veel weerstand tegen. En ja, een van de vragen die ik wel stel, is wat nou precies de status is van die tekeningen die wij daarbij geleverd hebben gekregen. Normaal gesproken, ik ben een eenmansfractie, dus ik moet me altijd een beetje tot de hoofdlijnen beperken en meestal doe ik dat ook, maar ik ben nu eens even heel gedetailleerd in die kaarten gedoken. En dat was nog niet zo eenvoudig, want soms ontbreekt de schaalverdeling en de ene keer ligt het noorden bovenin en de andere keer ligt het noorden onderin, dus dat is allemaal niet zo heel erg overzichtelijk. Maar met name over rooilijnen en zonlicht hoor ik van de inwoners heel andere verhalen dan ik uit het kaartmateriaal afleid. En misschien heeft dat kaartmateriaal dus helemaal geen status. Ik weet het niet. Maar ik krijg me nu wel het gevoel dat mij gevraagd wordt ergens mee in te stemmen waarvan ik niet precies weet waar ik nou mee instem. Dus daar hoor ik graag nog even een toelichting van het college. En het mooiste zou misschien wel zijn dat ze dat organiseren in een inspraakavond. En mijn oordeel volgt dan in een latere termijn.
Dank u wel. Meneer Jegers, D66.
Ja, voorzitter, ook wij vragen ons af hoe dat nou met die kaderstelling zit. Dat vind ik eerlijk gezegd op dit moment nog de belangrijkste vraag, want daarbinnen moet natuurlijk alles gebeuren. De heer Kasper haalde de nota bene aan waar wat mee aan veranderd is. Maar we hebben natuurlijk ook in, dat is al genoemd, ergens in mei 2006 ook een kadernota of kaderstelling vastgesteld over waar alle dingen geregeld zijn. En daar hebben we dus als een compromis ook over die vierde bouwlaag gesproken. En dat was dan om de nota bene mogelijk te maken, realiseerbaar te maken. Wat is er in die tijd gebeurd? En wij hebben als raad natuurlijk niet gevraagd om die lange duur, waardoor in de tussentijd een crisis overheen kwam en zo. Waar de traagheid vandaan komt, weet ik niet precies, maar in ieder geval niet door ons. In de tussentijd is het aantal lagen op sommige plekken verhoogd. In combinatie met het naar voren halen, naar de woningen halen van het hele bouwplan, wat eerder zou leiden tot verlaging dan van het aantal lagen. Dus dat is erg onlogisch om op die manier van kaders af te wijken. En ik denk dat wij ons als raad toch wel zelf ons serieus moeten nemen. En dus de eigen kaderstelling daaraan vast moeten houden. Wat ons natuurlijk ook steekt, en meneer Bank refereerde daar al aan, dat wij als D66 toch wel erg hangen aan het karakter van onze gemeente en onze dorpen. En we zien hier een paar op zichzelf op papier best wel mooie flats verrijzen. Alleen in een hele, door deze ontwikkeling steeds meer verstedelijkte omgeving, waar je aan de rand van het dorp toch eigenlijk wat anders zou verwachten dan Amsterdamse flats. Nogmaals, op zichzelf mooi, maar niet op deze plek. Was er gekozen voor een paar palen omhoog in plaats van een langgerekt bouw om wat zichtlijnen over te houden. Nou, als je naar die tekeningen kijkt, inderdaad klopt niet alles in die tekeningen, maar je ziet toch wel dat vanuit de meeste huizen er helemaal geen zicht overblijft richting het achterland. Dus waar dan uiteindelijk nog die losse palen voor nodig zijn, dat is dan niet duidelijk. En ik vond het inderdaad heel erg knullig. En ik weet niet of men probeert zand in de ogen van de bewoners en van ons te strooien. Door inderdaad een paar cruciale tijden bij de zonnestanden weg te laten. Was me ook opgevallen, meneer Veldhof. Waar dat nou voor dient. We hadden er misschien in moeten trappen, meneer Veldhof. Dat is verrassend. Het punt van informeren van de bewoners, dat is al hele tijd een knelpunt. Dus niet voor het eerst dat vanavond dat het aan de orde is. Misschien nog even terugkomend op die kaderstelling waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Dat heeft natuurlijk iets te maken ook met die waterkering. Het is maar de vraag of het allemaal zo had gemoeten. Of dat niet één partij wel heel erg alleen zijn zin krijgt ten opzichte van alle andere partijen, waaronder de bewoners en onze gemeente. Ik denk dat het hoofdprobleem is geworden ondertussen. En wij zullen dus in ieder geval op deze manier niet akkoord gaan met wat hier gevraagd wordt, verklaring van gegeven dingen. Die zullen wij niet mee akkoord gaan.
Meneer Rodenburg niet, dank u wel. Wilt het college hier op reageren?
Nou, ik heb even behoefte om even met het college te schorsen. En er even te
dan schorsen we de vergadering. Ik heropen de vergadering en ik geef het college het woord. Meneer Marcus.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het college heeft overlegd en ons voorstel is om dit plan toch vanavond hier die verklaring van geen bedenking aan te nemen. In de tussentijd naar de raad toe dat college met de bewoners gaat praten en ook de exploitatieovereenkomsten op orde brengt. Lukt het niet in deze raad van juni, want de tijd is erg kort, dan zal het in de raad van 19 juli is dat geloof ik. En ik zou willen verzoeken om de raad dan akkoord te gaan met deze verklaring van geen bedenking en met de boodschap aan het college van jongens, ga met die bewoners praten en probeer de juiste plannen uit te krijgen. Dat is ons voorstel.
Maar dit is een procedurevoorstel dat niet kan, vrees ik.
Dank u wel.
Misschien als ik toch iets mag verduidelijken. Het college heeft nadrukkelijk van velen van u gehoord dat u, alhoewel dat natuurlijk later in de procedure conform het voorstel allemaal zou gebeuren, maar dat u het belangrijk vindt om te horen wat de uitslag is van een overleg met de omwonenden voordat we eventueel een voorlopige verklaring van bedenking afgeven. Dat is een geluid wat wij als college breed gehoord hebben. En naast een aantal zaken die te maken hebben met, we moeten nog even de exploitatie op de afspraken opschrijven, dat zullen we dan ook doen, stellen wij voor om gehoord datgene wat u nu zegt, om nu op dit moment niet verder een advies te vragen over verklaring van geen bedenkingen. Dus daar hoeft u geen uitspraak over te doen. Wij beloven als college dat wij, als het kan voor de komende raad, maar dat lijkt me reëler om voor de raad van 19 juli overleg te hebben gehad met de omwonenden. En op dat moment kunnen we beoordelen om alsnog dan met verklaring van geen bedenkingen, met eventueel wijzigingen daarin, dat weet ik niet, want dat hangt van het overleg af, naar die raad te komen. Dat is ons voorstel en dat kan procedureel wel.
Meneer Jegers, D66.
Ja, voor ons is dat niet voldoende. Wij willen, heb ik ook dacht ik duidelijk aangegeven, ook echt wijzigingen in het voorstel hebben. Dus alleen praten met de bewoners is voor ons niet voldoende om akkoord te gaan. Ook niet op 19 juli.
Dank u wel. Anderen nog daarop? Meneer Kasper?
Ja, we handhaven ons standpunt. We vinden deze maand of anderhalve maand uitstel op die 20 jaar. Dat kan er ook wel bij. Ik denk als het resultaat van het overleg met de bewoners bekend is, dan, en het zou een positieve ontwikkeling zijn, dan gaan we met dit voorstel akkoord.
Meneer Bank, PVD? Meneer Bruin, ogenblik, meneer Bank. Meneer Bruin?
Even duidelijk een vraag stellen, want ik dacht twee dingen te horen. Van eerst van, we zijn het met het, noem het maar even, ordevoorstel van het college niet eens. En het eindigde met, we zijn het er dan wel mee eens. Dus ik wil echt graag weten van of we hiermee verder kunnen, ja of nee. Nogmaals, u heeft met z'n allen gezegd, er moet eerst overleg met de omwonenden zijn. Dat moet natuurlijk ergens over gaan, dus dat zal dit plan moeten zijn. Kan niet het plan zijn waar u al een verklaring over hebt afgegeven. Dat vragen we ook niet van u. Wij willen dan overleg. Wat daaruit komt, dat zullen we moeten zien. En dat is mogelijkerwijs aanleiding om, ik denk zelf inderdaad van 19 juli, wel met een voorstel te kunnen komen, een verklaring van geen bedenkingen. Wat daar precies aan voorstel achter ligt, ga ik op dit moment niet zeggen. Want we gaan niet het overleg voor niks voeren natuurlijk.
Is het dan niet een betere optie om deze verklaring van geen bedenkingen te verschuiven naar de commissie van 5 juli?
Ja, ik hoop dat ik het dan red, want ik wil wel even de tijd hebben om dat goed te doen. Hè? Vandaar dat ik al zei, het zal de raad van jullie worden. Als dat kan, is het helemaal mooi. Maar nogmaals, op een gegeven moment moet het college ook een beetje, hoe zeg ik dat nou netjes, zeggen van nou, hier gaan we dan voor gehoord de omwonenden. En dan durven we het ook wel aan om dat rechtstreeks in de raad te brengen. Omdat we natuurlijk deze hele discussie nu al voor een belangrijk deel gehad hebben. Over heel veel van de randvoorwaarden en de kaders die de raad in het verleden gesteld heeft. Daar is niet zoveel discussie meer over. Je haalt er natuurlijk zonder meer uit waar het over gaat. En dat is de hoogte van de bebouwing en waar dan wel precies. Ik bedoel, dat is waar het over gaat.
Dus dan stelt het college voor van geef ons dan die 2 weken naar de raad toe nog extra.
Eventueel.
En dan komen wij direct in de raad en dan staan we zo sterk, exact. Dan komt het erdoor.
Nou, dat hoop ik dan.
Daar ja, komt het dan, daar komt het dan
ook eens een keer. Ja.
Ja. Meneer Bank.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wilde toch eigenlijk eerst nog wel even iets duidelijk maken over de eerste termijn. Volgens mij was niet iedereen duidelijk wat ons standpunt precies was. Voor de wethouder was dat het wel, maar het was dat wij inderdaad de verklaring van geen bedenkingen niet konden instemmen voordat er overleg was met de bewoners. Maar dat wij met de financiële basis die eronder lag, dat we daarmee wel konden instemmen. En dat op basis daarvan, indien dus in bouwhoogtes geschoven gaat worden, dat dat de basis dient voor verdere verrekening met de betreffende ontwikkelaar. Verder wil ik eigenlijk graag even een moment van schorsing om met de fractie te kunnen overleggen om het voorstel van het college te kunnen bespreken.
Meneer Gelder heeft eerst nog een tweede termijn te roepen. Als u geweest bent.
Kan de heer Banker instemmen?
Ik kan instemmen. Nee, ik heb namelijk geen fractieoverleg nodig in dit geval. Dat is dan wel weer prettig. weer een voordeel van een eenmansfractie zijn. Nee, ik vind het procedurevoorstel, ordevoorstel van het college uitstekend. Hoe het dan precies gaat lopen, of het dan nog een keer terug kan in de commissie of niet, of wel. Nou, dat lijkt me dan inderdaad een vraag die we of in het presidium of tussen de commissievoorzitter en de griffier en de wethouder. Daar komen we dan ook wel uit.
Maar, je zou je misschien nog voor kunnen stellen dat er in die commissie van 5 juli dan een stand van zaken van het college komt.
Ja. Bijvoorbeeld.
Dan schors ik de vergadering 2 minuten. Goed, wij heropenen de vergadering en ik denk dat ik meneer Bank het woord geef omdat hij de schorsing heeft aangevraagd.
Dat lijkt mij een perfect plan.
Meneer Bank.
Dank u wel. Nou goed, op zich kunnen wij instemmen met het verzoek van het college zoals dat gedaan is. Dat we dus op 5 juli opnieuw de verklaring van geen bedenkingen behandelen. Maar daartoe zal het college inderdaad wel in overleg met de bewoners moeten gaan. En daartoe eventueel de plannen aanpassen. En dan kunnen we dat op die manier weer bespreken. Dus ik zou zeggen, doe het huiswerk opnieuw.
Dank u wel. Anderen? Niet het geval. Ik denk dat dit het voorstel wordt. Of het college misschien nog een reactie? Niet.
Als wie zwijgt stem toegeldt, dan hebben wij geen reactie meer.
Nou, hoe interpreteert hij dan mijn zwijgen? Ik heb, dacht ik, gezegd dat ik sowieso niet akkoord ga. Als dat duidelijk is, dan vind ik het prima.
Ja, maar het wordt niet in stemming gebracht, meneer Jekers. Dus dat
hoeft niet. Het wordt in ieder geval voorlopig teruggetrokken. En we gaan in een nieuwe onderhandelingspositie. En 19 juli komt het in de raad. En op 5 juli zal de college stand van zaken geven.
Ik schat zo in dat het college nu gaat doen wat ik tegenwoordig heb.
Helemaal goed. Prima. Gaan we naar agenda punt 7, coördinatiebesluit. Ik denk dat we dat dan ook maar aanhouden. Dat is het voorstel van de voorzitter in ieder geval. Dan gaan we er op dezelfde manier terug laten komen. Agenda punt 8, de brandweerkazerne halfweg Zwanenburg. Wie wil daar het woord over? Meneer Graal.
Meneer voorzitter, dank u wel. In het voorstel wordt gevraagd voor een krediet beschikbaar te stellen van 675.000 euro voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Halfweg. Maar verder ontbreekt bij ons in ieder geval een bouwplan. En eventueel een exploitatieovereenkomst. En de volgende vraag is ook, als op een gegeven moment dat gebouwd moet worden, zal je gedurende de bouw een andere plaats voor de huidige brandweerkazerne moeten hebben. En daar zullen waarschijnlijk ook wel kosten aan verbonden zijn en ook onderhoud en beheer. Dus de vraag is van hoe zit dat dan? En wie betaalt dat? En ik heb nog een vraag over die bestaat. In de toelichting wordt een bedrag genoemd van 200.000 euro voor vergoeding van grond. En dat is mij niet, of volgens niet geheel duidelijk. Kunt u dat even toelichten, wat dat is? Tot zover.
Dank u wel. Meneer Geldof, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb één vraag. En die is over dat uit de onderzoeken is gebleken dat de plek van de huidige kazerne de beste optie is.
Tot ziens.
Ja, ik wacht heel even tot
de tribune leeg gestrand is.
Ja, precies.
Ja, daar ja.
Nee.
We hebben nog één daar.
Eén trouwe klant.
Meneer Gelder.
Ja. Ja, precies. Ik begin even opnieuw. Ik heb even één vraag over de locatie. Er wordt gesteld dat dit de beste locatie is. En ik vroeg me af van, zou er niet een ena beste locatie ook geschikt zijn, zodat het huidige terrein beschikbaar is voor bijvoorbeeld woningbouw? Want het is natuurlijk op zich best een aardige plek om daar woningen neer te zetten.
Dank u wel. Meneer Van Hees, CDA.
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag, een van de vragen die meneer Graal net stelde. Het staat inderdaad in de toelichting dat als vergoeding voor de grond van de huidige kazerne wordt een bedrag van 200.000 euro afgegeven. Dat leidt dan tot een eenmalige baat in 2011. Mijn vraag is eigenlijk, van wie krijgt onze gemeente dat bedrag? Het zal vast Sinterklaas niet zijn.
Ik weet het nooit. Meneer Kasper ook nog, CDA?
Ja, doe maar. Van een vraag, dat is ook met de toelichting. De gezamenlijke eigendom van de kazerne zal geregeld worden de oprichting van een vereniging van eigenaren. Een vereniging van eigenaren bestaat alleen bij appartementsrechten. Wat zijn uw plannen? Gaat u bedrijfsruimte met woningen realiseren? En waarom wordt er niet gekozen?
Een hele krappe notaris erbij.
Waarom wordt er niet gekozen naar een regeling mede-eigendom?
Dank u wel. Meneer Duits.
Ja, ik moet even mijn briefje schuiven. Ik wil het volgende vraag. Kunt u mij uitleggen wordt het bedrag dat wij nu voorschieten straks terugbetaald door de VRK? Want er staat ergens in de stukken dat zij dat overnemen van ons. Dus dan vraag ik ook af of zij dat ook aan ons terug gaan betalen, wat wij nu gaan voorschieten. En zo ja, wanneer vindt dan fase 3 plaats? Wordt ook genoemd. En is het op dit moment dan niet een bezuinigingsopdracht en wordt het alsnog niet in de jaarrekening opgenomen? De huidige kazerne is niet groot. Wordt deze straks wel op dezelfde plek herbouwd en zo ja dan nog groter? Als die groter wordt, waar wil men dan die extra ruimte vandaan halen en zo niet? Wordt die dan anders ingericht en aan de eisen destijds gesteld? Dat waren de vragen.
Dank u wel. Meneer Bruin.
Ja, velen van u zullen zich ongetwijfeld nog kunnen herinneren dat wij een aantal malen in commissieverband hebben kunnen filosoferen. Ik zeg filosoferen omdat aan de hand van concrete stukken dat nooit gebeurd is. Maar wel over de hele operatie van er zal wat moeten gebeuren met de brandweerkazerne en hoe houden we die in Halfweg? Dat was ongeveer de stemming. Terwijl er op dat moment vrij veel locaties aan de, voor ons wel eventjes, de overkant ook erg gepromoot werden. Nou, in die tijd is er ook een onderzoek geweest naar allerlei aspecten. Zowel de financiële haalbaarheidsaspecten. Maar ook de aspecten van zowel wat zijn de aanrijtijden en wat zijn daarmee dan weer de uitdruktijden. En wat is daar dan het beste. En laten we zeggen, toen de emoties eenmaal op dit punt wat waren opgetrokken, kwam daar inderdaad uit, meneer Gelhoff, dat de huidige locatie van onze brandweerkazerne de beste zou zijn, of de meest optimale in ieder geval, zou zijn als je zou moeten kiezen tussen de plekken die reëel op dat moment aan de orde waren. En omdat de emoties, wat ik net al zei, wat waren opgetrokken, waren ook de bezwaren vanuit de Zwanenburgse kant, waren daar minder tegen geworden. Dus op die manier hebben we eigenlijk gewerkt aan, nou ja, laat ik het dan zo maar formuleren, het binnenhalen van de brandweerkazerne. Dat betekent dat op een gegeven ogenblik er natuurlijk gekeken moet worden naar van wat is dan zo'n beetje het programma van eisen. En dat is opgesteld in de tijd dat er nog niet grootscheepse bezuinigingen aan de orde waren bij de VRK zoals die nu aan de orde zijn. Laat dat even duidelijk zijn. En je krijgt dan natuurlijk ook de vraag van hoe zit het met de aerotechnische kant van de zaak en wat gaat het kosten? Nou, u weet dat wij ook vaak in deze raad de discussie, of in de commissie ook natuurlijk, de discussie hebben gehad van ja, je moet toch eigenlijk bij grotere projecten snel weten waar je aan toe bent. Ik noem dat altijd maar een soort primitieve raming. En op het moment dat je dat doet, dan is er natuurlijk nog geen uitgewerkt bouwplan. Dan is er nog geen architectenkeuze. Dan zijn er, laten we zeggen, hoogstens een aantal verkenningen geweest. Dit is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die situatie van een primitieve raming, waarvan alleen één ding heel duidelijk is. Dat is dat die dus zwaar taakstellend is. Wat er verder exact gaat komen, daar wil ik een aantal dingen over zeggen, maar het is nu juist de bedoeling om daar nu nader aan te gaan werken. Nou, wij weten, als we kijken naar het programma van eisen, dat op de plek van onze brandweerkazerne, op het perceel van onze brandweerkazerne, als je gedeeltelijk daar een laag op gaat zetten. Ik zeg niet dat de huidige brandweerkazerne blijft staan, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dat je dan voldoende binnen- en buitenruimte hebt om de korpsen van Zwanenburg en Halfweg in hun huidige omvang daar onder te brengen. Volgens de normen die we op dit moment stellen. Dan moet je natuurlijk wel even kijken naar de tussenoplossing. Daar is in die verkenning ook in voorzien. Want als we hiermee doorgaan, dan zal dat proces van sloop van de huidige kazerne, dat zal kunnen plaatsvinden op het moment dat de huidige kazerne Zwanenburg nog zou kunnen, in ieder geval niet gesloopt is. Dus die zou dan tijdelijk gebruikt kunnen worden als opvanglocatie, zal ik maar zeggen. De heer Duits, die had het, wordt het bedrag, ik ga er maar even van uit dat hij niet die 2 ton bedoelde, maar de totale investering, eventueel door de VRK later vergoed. Nou, u weet dat aanvankelijk de bedoeling was om vrij snel na de hele integratie van de verschillende korpsen ook de gebouwen over te brengen naar de VRK. U weet ook wat er bij de VRK allemaal gebeurd is. En dat betekent dat dat denken daarover aanmerkelijk vertraagd is. Wat betekent dat voor deze situatie? Dat betekent voor deze situatie dat sowieso gemeld is, maar ook gemeld zal worden, van beste mensen, dit gaat er nu gebeuren. Dit gaat gebeuren door de twee betrokken gemeenten samen. En let u er wel eventjes op dat als wij hier een nieuwe kazerne of een vrijwel nieuwe kazerne later gaan overdragen, dat we dus niet te maken kunnen hebben met opeens gigantische afboekingen op de waarde daarvan. Want het ding is wel nieuw en daar moet u dus alvast maar rekening mee houden. Dus dat signaal is al nadrukkelijk afgegeven. Nou, tot slot, twee dingetjes nog. Wij hebben inderdaad, laten we maar zeggen, in onze grenzeloze leed zijn op het gebied van listige notariële constructies. Heeft iemand geroepen, nou, maar dan doen we dat toch als een vereniging van eigenaren. Nou, als het zo is dat dat niet alleen maar zou gaan over appartementrecht, dan zou dat bij zo'n brandweerkazerne niet kunnen. Maar wij hebben ook geluiden gehoord dat het toch wel kan. En als het moet op de manier zoals u dat net aangeeft, dan zal er ongetwijfeld nog boven water komen. En dan zullen we natuurlijk handelen in de geest van, maar het moet misschien een andere vorm juridisch dan krijgen. Waar het om gaat is gewoon dat 50-50 er een eigendomssituatie en een kostenverdeelsysteem zal zijn. En dat er ook 50-50 in feite werkzaamheden voor de voorbereiding aan de ene kant bij de gemeente Haarlemmermeer liggen, aan de andere kant bij ons. 2 ton, hoe zit dat? Ja, er is inderdaad wat, je zou kunnen zeggen, wat misverstand over. In ieder geval is het zo, laten we daar nog even een stoppetje over spelen, dat we 12.000, ik doe het even in ruwe getallen, 12.000 in feite de exploitatie van de kazerne nu is. En dat daar in de orde vergroten van 19.000 zich 20.000 bij gaat komen. Dus dan praat je over 31.000 voor ons aandeel in een nieuwe kazerne. Dat is dus meer dan de oude kazerne. Dat is op zich natuurlijk niet zo vreemd, want je krijgt er ook wat voor terug. Maar dat bedrag ligt er. Waar het nu om gaat is, het heeft ook een beetje te maken met afwezigheid zowel in Haarlemmermeer als hier bij de afdeling Financiën, toen wij het ook hadden geconstateerd, van is dat nu iets waardoor die exploitatie, laten we zeggen, op het niveau zit wat ik net schetste, of is het inderdaad een bedrag omdat wij natuurlijk het voor nul in de boeken hebben staan, als het ware boekhoudtechnisch een eenmalige baat is. Dat is op dit moment, ik heb het net al gezegd, nog niet bekend, dus dat moet inderdaad even uitgezocht worden. Maar nogmaals, waar het hier om gaat is, van kunnen wij door op basis van dit taakstellende bedrag met de verdere planvoorbereiding en uitwerking van de plannen. Dat is in wezen de boodschap van vanavond.
Dank u wel. In tweede instantie nog? Dat is niet het geval. Meneer Graal, toch nog?
Nou, ik was even schrijven, sorry voorzitter. Ik, Ik had wat vragen gesteld en ik had even wat antwoorden erbij geschreven. Ik hoor wel wat de portefeuillehouder daar roept van, goh, het krediet wat je hier geeft, dat is alomvattend en zal waarschijnlijk ook wel toereikend zijn. Maar,
nee, taakstellend.
Of taakstellend zelf, maar ik heb toch wel wat moeite met dat er geen bouwplannen zijn of helemaal geen schetsen zijn. Dus ik, daar zit ik nog een beetje mee. Dus ik ben nog niet overtuigd van dit moet door. Misschien moet ik even schorsen om te kijken wat er...
Is dat een serieuze vraag? Ja, als een schorsing aangevraagd wordt, een schorsing aangevraagd. Heropend en de VVD heeft schorsing aangevraagd, dus ik geef de VVD weer het woord.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Wij kunnen instemmen met dit voorstel. Zoals genoemd door de portefeuillehouder is een taakstellend budget. En willen wij wel graag horen wanneer we de eerste tekeningen kunnen verwachten van dit bouwplan.
Antwoord aan de portefeuillehouder.
Er is een projectfasering aangebracht en dat betekent dat ik verwacht dat het nadere programma van eisen, inclusief de eerste schetsen, dat die in het najaar er zullen liggen. En ik heb er geen enkel probleem mee om dat af en toe eens in de commissie te laten zien, om het zo maar te zeggen, stand van zaken te geven.
Dank u wel. Meneer Kasper. Meneer Kasper, CDA.
Eigenlijk één vraag van, als de tekeningen beschikbaar zijn, hoe gaat u dan met de buurt om? Worden die ook uitgenodigd of krijgen we weer?
Microfoon.
Nou, het voordeel is in ieder geval hier dat we niet verhaal hoeven te hebben van moeten wel of niet een coördinatiebesluit en dat soort dingen. Het is nu een brandweerkazerne, alleen het bouwvolume zal anders zijn dan wat er nu is. En naar mijn idee kan er heel goed via een omgevingsvergunning gedaan worden. En bij de omgevingsvergunning zitten allerlei voorschriften van hoe omgegaan moet worden met de buurt. En die zullen wij nauwlettend volgen.
Dank u voor de beantwoording. Dan gaat agenda punt 9 agenda punt 8 gaat door naar besluitvorming in de Raad. Dan gaan we over naar agenda punt 9, het gemeentelijk rioleringsplan verbreed. Wie kan ik daar het woord over geven? Meneer Duits.
Ja, dank u wel. Vraag die naar boven komt, wat is het financiële effect voor ons als gemeente? En uit de stukken blijkt dat er meerdere keren de deadlines niet gehaald worden. En hoe erg is dat dan? En hoe kan het, en zit het met de niet gehaalde termijnen van vaststellen van een nieuwe GRP? De aangepaste geldigheidsduur van het GRP is in juli 2010 voorgelegd. Waarom toen pas? Dus eigenlijk te laat, als ik het goed gelezen heb. En we missen nog wat bijlagen in de stukken. Misschien dat ze die apart lagen in de map, maar er wordt verwezen naar hoofdstuk 7 met conclusies, maar ik heb ze niet gezien, dus ik vraag me af wat daarin staat. En als die er is, dan zou ik hem graag willen hebben.
Dank u wel. Anderen? Meneer Kasper?
Dank u wel, meneer voorzitter. Eigenlijk één vraag voor mijn eigen beleving van, dit is toch het oude rioleringsplan wat eigenlijk op dezelfde voorwaarden verlengd wordt tot 2012. Er zijn toch verder geen toevoegingen of wat dan ook.
Dank u wel. Meneer Markers.
Dank u wel, meneer voorzitter. Om wat bij de heer Kasper te beginnen. Het is inderdaad gewoon het oude plan wat geëffectueerd wordt tot de eind 2012. Dus in 2012 krijgen wij de kans om een verbreed nieuw rioleringsplan aan te gaan leggen. Dit zullen we doen in overleg met Rijnland. Daar was een beetje strubbeling over. De heren van Rijnland die wilden dat we eerder contact met hun opnamen. Maar toen ik in januari al zelf het initiatief nam om met hun erover te praten, toen hielden hun de boot af. Dus het is een beetje, ja, het ligt allemaal niet zo makkelijk bij Rijnland om die goedkeuring hier aan te geven. Dus we zijn er uiteindelijk uitgekomen, dus daar zijn we blij mee. Wat de heer Duits betreft, betreft geen financieel effect, dit rioleringsplan voor ons. En de deadlines die erin staan, ik weet niet welke u bedoelt. Maar die.
Dat staat heel duidelijk erin. Juli 2010, en dat was vanaf 2010 van kracht, officieel.
Oh, de deadlines van de tijd.
Ja.
Nou kijk, dit zijn zulke boekwerken natuurlijk, zo'n verbreed rioleringsplan. Dat heb mij zien ook. Het kost zoveel in financiën of extra als je dat elk jaar opnieuw wil aanpassen. Dus als je het een keer zeg maar zo met 2 jaar kan verlengen, dat scheelt voor ons heel veel tijd voor de ambtenaren en een heleboel financiën eigenlijk. Want je kan het toch een beetje opschuiven. Wat wel is dat je wel op tijd moet zien dat je, als je gescheiden systemen en zo, dat je er wel op tijd in je nieuwe plannen krijgt natuurlijk. Daar zullen we aan werken. In 2012 gaan we het helemaal opnieuw met Rijnland inrichten.
Meneer Duits, nog eentje. Tweede termijn.
Kunnen die termijnen niet gewoon voor een langere termijn vaststellen? Of is dat wettelijk niet toegestaan? Dat je het 4 jaar vastlegt?
Dank u wel. Meneer Markers.
Ik hoor net dat het wettelijk niet.
Nou, is in ieder geval duidelijk. geen open aanmerking meer, dan gaat de commissie dit stuk doorsturen naar de Raad voor Besluitvorming. Agenda punt 10, kredietafkoopkosten, beheer en onderhoud voor de brug. Wie kan ik daar het woord over geven? Niet. Mevrouw Wender.
Sriet, dank u wel. Wij hadden een vraag met betrekking tot hoe de afkoopperiode van 100 jaar in relatie staat tot de afschrijvingsperiode van de brug die aanzienlijk korter is.
Ja, ik had die vraag al aan.
Meneer Markers?
Ik had die vraag al aan horen komen via de andere raadsleden. Ik heb even met Frans van Dam contact gezocht. De normale leeftijd van zo'n brug is het 50 tot 70 jaar. Zeg maar, ze hebben voor 100 jaar gekozen om in één keer met het bedrag met halen meer eruit te komen. En dus het heeft geen relatie met de leeftijd zeg maar, van de brug.
Ja. Is het dan zo, als we het zo goed onderhouden, dat hij dan dus wel 100 jaar blijft? Of is het inderdaad dat we voor 100 jaar betalen en is hij na 70 jaar weg? Ja.
Dit gaat enkel over het onderhoud. Kijk, op het moment dat die brug over 50 of 60 jaar instort, dan zal er toch gewoon door de beide gemeentes gesproken moeten worden over een aanleg van een nieuwe brug.
Zo'n afkant
van
is dit 100 jaar
prima onderhouden. Dank u wel. Dan kan dit agendapunt ook door naar de Raad voor Besluitvorming. Gaan we over naar agendapunt 11, aankoop grond van Rijnmond ten behoeve van het PNR-terrein. Iemand daar het woord over? Meneer Jegers.
Dat gunstige financiële effect zou ik graag wat toelichting op hebben, want ik heb dat niet helemaal begrepen.
Dank u wel. Anderen nog, meneer Bank?
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar ik vind het een goed voorstel zoals het ligt en ik zou graag willen dat het op die manier doorgaat. En wat mij betreft moeten we er niet al te veel woorden aan vuil gaan maken.
Dank u wel. Meneer Marcus?
Ja, wij vinden die 15 euro die we per vierkante meter gaan betalen een gunstig effect hebben voor de, we hadden op meer gerekend. Dus het, wat dat betreft is het voor ons een gunstige aankoop.
Meneer Jegers?
Dat snap ik, maar het wordt er afgezet tegen het alternatief van verpachten of iets dergelijks, of zie ik dat verkeerd?
Ja, natuurlijk, maar u kent toch op uw vingers natellen als wij dat terrein voor 100 jaar in gebruik hebben. En je moet dan die pacht gaan optellen dat je veel hoger uitkomt dan wat je hier per meter gaat betalen.
15 euro per vierkante meter
nee,
bij een station.
Ja, 15 euro per vierkante meter en dan gaan we dat verhuren. Betaald parkeren, nou, het is zo uit volgens mij.
Dank u wel.
Kunnen we dan een paar ballen vanaf?
En als er geïnterrumpeerd wordt, wilt u dan alsjeblieft een microfoon gebruiken. Dank u wel. Gaat ook dit agendapunt door naar de Raad van Besluitvorming? Gaan we over naar agendapunt 12. Financiële stukken van het recreatieschap. Iemand? Meneer Jegers.
Ik meld dat ik niks te melden heb op dit punt, want we hebben dus, het is mij niet gelukt om die stukken van tevoren in te zien, maar dat betekent dat we in de raad er wat mij betreft helemaal op terug moeten komen, want ik heb geen bezwaar tegen dat het naar de raad toe gaat.
Dank u wel.
Maar ik kan dus nog niet zeggen wat ik erover vind.
Meneer Graal.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ik vind het jammer dat de heer Jegers geen tijd heeft gehad, want hij had misschien wel wat uit kunnen leggen. Want ik... De tekst zegt mij genoeg en toen denk ik van goh, ik zal alle bijlagen openen. En toen snapte ik er geen hout meer van. Want ik zie een begroting SGP, een begroting SMG, een begroting SPW met allerlei wijzigingen en begrotingen en resultaten. En het werd mij totaal onduidelijk. Maar gezien dit voorstel is mijn geheel, maar de toelichting, meneer Jegers, als u een keer tijd heeft.
Dat was het hem juist. Ik ontdekte pas kort geleden dat er zoveel bijlagers bij waren. En toen was ik te laat.
Helaas.
Voorzitter, mag ik
daar? Meneer Sandkaal?
Volgt u nou uw hart en, en het besluit wat hier staat? In het besluit wordt geen rekening gehouden met bijlagen of met moeilijk gedoe, met afkortingen. Dus daarom ben ik het met u eens, meneer Graal. Ik denk dat hier staat gewoon... dat u kunt instemmen met iets wat maar een geringe verhoging is. De meest intrigerende zin vinden wij als college dat het schap een strategische visie moet ontwikkelen en dat het tot structurele bezuinigingen leidt om in de toekomst aan de financiële problemen te komen. Dat is ook hier uitgelegd een tijdje geleden op een thema bijeenkomst. En als daar suggesties voor zouden kunnen komen vanuit uw raad, dan zou dat veel bijzonder zijn. Dat hoeft nu niet, maar misschien kan dat ook een paar.
Zal het nodig zijn, anders zijn ze straks failliet.
Dat bedoel ik.
Goed, dit kan dus door naar de Raad voor Besluitvorming. Gaan we naar punt 13, de financiële stukken van de Stichting Rijk. Wil iemand daar nog wat over zeggen? Ja. Meneer Graal.
Ik heb wat meer tijd, dus ik lees ook de bijlage tegenwoordig.
Meneer Graal.
Meneer de voorzitter, ik heb twee vragen over de bijlage. En de begroting voor 2011 voor inkopers was 8 ton en gaat naar 9,5 ton. Mijn vraag van wat zit daarin? En ik had nog wat gezien. Die ben ik vergeten aan te denken. Even deze dan.
Meneer Janka.
Ik verstond het niet of dat nou een bijdrage was of bijlage.
Bijlage.
Het is een bijdrage in de bijlage.
Precies. Nou, ik kan in dit stuk wat ik hier voor me heb, kan ik 8 ton niet ontdekken, dus ik weet niet waar u het over heeft.
Bijlage.
Dus ik moet dat, ja, die bijlage heb ik niet bij me in de stukken, dus ik zal het opzoeken en verwerken in het verslag. Maar ik zou, pardon?
Meneer, maar we kunnen concluderen, meneer Graal krijgt antwoord van de wethouder.
Dat is zo, maak ik een verslag. Maar ik stuur u een berichtje en dan krijgen natuurlijk alle raadsleden wat mijn speurwerk op zal leveren.
Ja? Helemaal goed. Gaat. Meneer Duits, nog één keer dan.
Ja, even, wat me intrigeert, dat is dat we voor de ondersteunende diensten voor de 16 medewerkers van de stichtingen Halfweg en de andere deelnemende gemeentehuizen huisvesting, dan wel dat ze hier zouden komen te zitten. Is dat zo? Ze zit hier. Wordt daarvoor betaald? Dat is een vergoeding? Ja?
Ja, dat is betaald.
Oké.
Okay, niet genoeg, maar dat is een ander verhaal.
We zijn laag begonnen. Omdat wij het echt belangrijk vonden om dit intergemeentelijk initiatief.
Uw microfoon waar, graag, meneer Bedaan.
Qua directie te kunnen huisvesten. En we krijgen een discussie, dat moet u ook weten, want die is ook bij de begroting aangekondigd, van moeten we langzamerhand niet eens kijken of we daar niet wat meer voor moeten vangen.
Ik had het niet beter kunnen zeggen, voorzitter.
Dat is het mooiste van de duo-portefeuille, anders die kunnen elkaar gelijk afwisselen. Dit punt gaat ook door naar besluitvorming. Inderdaad, gaan we over naar de C-stukken. Agenda punt 14. Iemand? Meneer Jegers.
Dit stuk krijgen wij omdat dat zo dat een ambtelijke vereist is, als ik het goed begrijp. Maar ik heb uit die grijzige bijlagen niet kunnen halen hoe het nou kwalitatief staat met de kinderopvang. En ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. En er is natuurlijk vrij veel te doen over de kinderopvang de laatste tijd. Dus is er een soort kwalitatief oordeel erover te geven aan de hand van dit stuk?
Dank u wel. Anderen nog daarover? Niet. Meneer Zankouw.
In ieder geval dat het niet onvoldoende is. Dat klinkt heel gek, want dat maakt de wetgeving uit. Is het voldoende of is het onvoldoende? En we vallen gelukkig niet in die laatste categorie. Er is één aanschrijving geweest die in eerste instantie op basis van een GGD-onderzoek is afgeschreven. Omdat op het moment dat na 1 januari de GGD daar na 14 dagen binnenkwam, er rokerslucht. Daar zijn ze onverbiddelijk in. En daar is toch, doordat degene daarvoor een verklaring had, is daar op een bepaald moment, waardoor wat gekozen was door de onderzoeker zelf en niet aangekondigd, ja, is dat nog een keer herhaald en toen bleek het goed te zijn en gunstig te zijn. En daardoor is dat toch weer terug, zijn ze teruggebracht op de lijst. Maar u begrijpt daaruit, door dit voorbeeld, dat men daar heel streng op is. Maar het is voldoende of het is onvoldoende. En we zitten in de eerste categorie, voorzitter.
Dank u wel. Agenda punt 15, rapportage kosten dekkende leges. Iemand daar nog het woord over? Meneer Bank.
Voorzitter, eigenlijk meer een vraag uit interesse. En dat is eigenlijk sinds de invoering van de WABO kunnen we natuurlijk alleen de kosten die wij werkelijk maken vragen inderdaad. En ik vroeg me inderdaad af hoe wij als gemeente er bijvoorbeeld mee omgaan op het moment dat iemand zegt van nou, we zijn 100 uur met een bestemmingsplan bezig geweest. En als een ontwikkelaar dan zegt van het kan binnen 50 uur. Hoe gaan we daar als gemeente mee om? Misschien is dat niet iets om in het verslag zo op te nemen, maar het is wel een goede als we in ieder geval de bevestiging krijgen dat het goed gaat. Zeg maar.
Dank u wel. Meneer Jegers, D66.
Op een aantal punten zijn we nog niet kostendekkend en ik was benieuwd in hoeveel tijd we kostendekkend gaan worden, of daar een plan achter zit.
Dank u wel. Wie van de wethouders wil dat weten?
Voorzitter, het is zo, en daar staat, verwijs ik naar de zin die hier in het verslag staat, of op het voorblad staat, dat is ook heel zorgvuldig geformuleerd uit hoofden van, die door de heer Bank zelf al genoemd zijn, waarmee problemen worden voorkomen bij een eventuele juridische toetsing en de onderlinge verschillen in de afzonderlijke 4GBKZ-gemeenten worden teruggebracht. Ja, daar zit dus in deze wat moeilijke formulering, zit dus net datgene wat we met 4 gemeenten ook heel uitdrukkelijk op het spoor zijn. En daar horen onder andere deze voorbeelden in, maar ik zou ze kunnen aanvullen met diverse andere voorbeelden zo te bedenken. Maar dat is niet de plaats nu om dat te doen, voorzitter.
Dank u wel. En de vraag van meneer Jegers?
Ja, oké. Dat betekent inderdaad dat, nou, trigger twee dingen. A, het huidige kostendekkendheidpercentage, daar is dus rekening mee gehouden met zeg maar de nieuwe normering. Dus ik nog even naar die bank toe. En als je dus ziet dat we op allerlei punten aanmerkelijk onder de norm zitten, betekent dat dus dat er nadere voorstellen zouden kunnen komen om op het kostendekkende niveau te komen. Dus bij een aantal legers kunt u voorstellen mogelijkerwijs verwachten van hoeveel we omhoog zouden kunnen gaan. En dan kunt u uitmaken of u dat wilt.
Dank u wel.
Daar begrijp ik dat we toch wel spoedig bij de eerstvolgende gelegenheden dat soort dingen zullen doen.
Tweede kadernota die eraan komt voorzitter.
Dank u wel. Dan gaan we door naar agenda punt 16, de gunning van de leerlingenvervoer. Iemand daar nog over? Dat is niet het geval. Agenda punt 17. Meerlanden over de verkoop van de aandelen. Iemand daar nog wat over? Meneer Kasper.
Waarom is er gekozen voor verkopen, niet voor emissie?
Dank u wel. Meneer Jegers.
Er staat dat, ondanks dat er aandelen door ons verkocht zouden worden, dat ons zeggenschap niet zou verwateren. Dan gaat het natuurlijk maar om een heel kleine percentage, maar volgens mij is een kleine percentage minder zeggenschap.
Dank u wel. Anderen nog niet het geval. Portefeuillehouder.
Ja, meneer voorzitter. Wat betreft die zeggenschap, ja, die vermindert met een paar procent. En wij hebben gesteld dat alle andere deelnemers ook aandelen inleveren, ten behoeve van Hillegom. Dan wij dan akkoord zullen gaan. Maar morgen is er de aandeelhoudersvergadering en voor de aandeelhoudersvergadering is er gesprek hierover, waarin ook het idee van de heer de Kasper besproken wordt om een emissie uit te schrijven. Dus het is nog niet helemaal definitief afgerond, maar morgen is de definitieve vergadering hoe het verder gaat lopen. En dan horen we ook of Halema meer, die heeft steeds het standpunt gehuldigd, ik geef niks van mijn aandeel af, want ik wil er meer uithouden. Of die toch ook een concessie doet om iets in te leveren ten behoeve van Hillegom.
Ik ben het helemaal eens dat u dat soort aanpakt. Geen enkel punt van kritiek op. Alleen de tekst verbaast me dat er staat dat er geen zeggenschap wordt verminderd. Dat is natuurlijk, nogmaals, het gaat om kleine percentage, maar dat is dus wel het geval, ook in uw redenering.
Nou, wij hebben ook een prioriteitsaandeel als gemeente en vandaar dat het zeggenschap voor ons niet vermindert.
Dank u wel. Agenda punt. Oh, sorry, meneer Kasper nog.
Het resultaat van die vergadering, kunt u dat kenbaar maken per mail?
Dank u wel. Punt 18. Voortgang ontwikkelingsstichting Dorpcentrum Spaarndam. Iemand? Meneer.
Dat is een mooi overzicht voor wat betreft de aanbevelingen uit het onderzoek en de uitwerking daarvan. Ook resulterend in het activiteitenplan. Wat ik niet kan zien uit dit plan, want ik weet niet van welke periode dit stuk is opgesteld. Dus ik zal mijn vraag algemener formuleren. Is er al iets te vertellen over de status van die activiteiten of de voortgang van de activiteiten?
Meneer Jegers.
Ja, we hebben natuurlijk vrij vaak zorgelijk over de dorpshuis en dorpscentrum gesproken. Maar ik vind het een buitengewoon stevige aanpak om aan dit dorpscentrum te werken. Alle complimenten daarvoor.
Dank u wel. Meneer Bank.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn inderdaad ook blij met het overzicht zoals dat er nu ligt. We zien dat we op de goede weg zijn, maar dat we er nog niet zijn. Dat er nog wel een aantal dingen te doen zijn. Dus we willen inderdaad de portefeuillehouder vragen om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hiervan.
Dank u wel. Meneer Zandkouw.
Dat zal ik graag doen, voorzitter, omdat dit overzicht vaak toch in één oogopslag u meeneemt in een vrij moeilijke en complexe materie. Zeker omdat het vanuit die aanbevelingen van het rapport Channel Change kun je zien hoe het weerwoord is van het bestuur. Nou, dat ligt er niet om. Het bestuur is echt op een stevige manier bezig om dat op te pakken. Het derde punt, dat zijn dan de activiteitenplannen waarbij u ziet hoe dit. De datum is inderdaad vergeten, maar daar had de datum van vandaag op kunnen staan. Zo simpel is het. Het is de stand van zaken van vandaag, ja, van het activiteitenplan. Ja, wij zullen in ieder geval één keer per jaar met het bestuur dat doen. En wellicht dat de begeleidingscommissie die twee keer per jaar bij elkaar komt, periodiek volgens statuten, waar dus de wethouder van Haarlem en de wethouder van deze gemeente bij elkaar zitten. Daar zullen we in ieder geval een activiteitenplan actualiseren, zodat elke keer u ook kunt zien hoe ver we ermee gevorderd zijn, voorzitter.
Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 19, de samenwerkingsverbanden. Wie mag ik daar het woord over geven? Nee? De vlag moet uit vandaag. Meneer Jegers heeft geen vraag. Meneer Bank wel, en dat is een nieuwe. Meneer Bank.
Dankjewel. Het gaat de vraag over het portefeuilleoverleg ruimtelijke ordening. Daar staat dat Haarlem, of dat er gesproken wordt dat Haarlem ons gaat vertegenwoordigen in de discussie over de metropoolregio Amsterdam. Dan vragen wij ons af of dat wel helemaal wenselijk is dat wij door Haarlem daar vertegenwoordigd worden. En of Haarlem ons niet daar een beetje gaat verkopen. En als vraag bij het werkvoorzieningenschap Zuid-Kennemerland staat dat op 22 juni behandeld wordt dat de terugreis van de heer Jegers in Zandkel uit het land corona. Nou vroeg ik af of er ook andere menukaarten mogelijk waren wat dat betreft.
Dank u wel.
Wat betreft het laatste, weet ik dat het specifieke menukaart in Polen soep is. Dat horen we van de kinderen die daar laatst ook zijn geweest. Dus daar zal ik ook melding van maken later. Maar u raakt wel een teerpunt. De heer Jegers en ik kunnen niet op die AB zijn. Dus de raad zou op dat punt een plaatsvervanger moeten kunnen aanwijzen. Of we laten dat op stek gaan. Ik weet niet of dat kan. Voor meneer Jegers. Nee, die is niet plaatsvervanger. Die is gewoon AB-lid. AB-lid. Ik ben DB-lid, dus zit daar ook. Maar is er een plaatsvervanger voor de heer Jegers? Dat moet door de raad aangewezen worden. Hij is onvervangbaar. Ja, dat kan. Ik denk dat niet dat is. Ja, dacht ik ook. Hij moet er al zijn. Nou, dan is het opgelost. Zo niet mogen we dan een beroep doen via de voorzitter van de raad op een van de raadsleden, voorzitter. Altijd.
Ik weet niet wat daar gewoon op de plaats voor mij. Ja.
Wat dat?
Ja, misschien even om praktisch te zijn, even los van of het allemaal helemaal kan of we dat ook kunnen regelen. Want het zou net inderdaad kunnen. Maar ik vraag het u maar vast eventjes. Is er iemand die zich geroepen voelt, dan kunnen we daar vast rekening mee houden.
Kijk. Het is overdag, hè? Het zal nu nog 4 zijn, half 5.
Ja, ik hoorde iemand die zei dat ik meer tijd had. Ja. Nou ja, goed. Ik kijk er gewoon. Nee, we gaan het dus nog niet in besluit, maar we nemen het mee in hoe dat precies moet.
We nemen het mee.
Ja, dat begreep ik. Dat zal ik dus ook meenemen.
Prima. Opgelost. Agenda punt 20, de rondvraag.
Nee.
Sorry?
Ja. Ja, er was nog een vraag. Dat ging op portefeuillehouders overleg ruimte ordening.
Ja.
Ja, als je het zo leest, dan kan ik me voorstellen dat je zoiets hebt. Als ik het ook zo kort door de bocht benader, dan zou ik nog kunnen zeggen, nou, dan lijkt me Haarlem in ieder geval gunstiger dan Amsterdam. Dat natuurlijk wel. Maar het gaat in wezen om iets anders. Er zal sowieso, als het gaat om het hele proces rondom de MRA, een plaats ingeruimd moeten worden voor een aantal regio's, die weer het hele MRA-gebied vormen. Daarvoor komt vanuit Kennemerland Haarlem nadrukkelijk voor in aanmerking gewoon. Dat is de situatie. Vervolgens is in het overleg ruimtelijke ordening, portefeuillehouders, uitvoerig gesproken over ja, Haarlem is allemaal wel leuk en aardig en we vertrouwen jullie ook wel, maar willen we misschien even met je afspraken kunnen maken over als het dan hier en daar wat geformaliseerd gaat worden. Nogmaals, het gaat alleen maar over die inhoudelijke discussie en hoe organiseren we dat. Hè? Verder gaat het niet over van dat er regelmatig terugkoppeling is zoals we die nu ook al hebben, want het is een vast agendapunt bij het portefeuillehoudersoverleg. Nou, dat zou Haarlem zou dat keurig regelen. En andere gewestgemeenten,
waren er ook mee akkoord. Alleen de regeling zelf, maar hoe ze dat nou precies denken te doen en te formaliseren, die ligt er nog niet. En het ironische is dat dat om de een of andere reden in Haarlem ambtelijk moeilijk ligt.
Dank u wel. Gaan we over naar de rondvraag. Meneer Jegers.
Ik was benieuwd naar een sfeerimpressie van de VNG-congres en hoe wij daar ons verder hebben opgesteld.
Dank u wel. Meneer Duits.
Ik was even nieuwsgierig hoe de stand van zaken is van de sportraad.
Dank u wel. Meneer Rodenburg. Meneer Van Hees. Meneer Kasper. Meneer Geldof.
Ik zet even mijn strenge gezicht op. Deze raad heeft op een gegeven moment een motie aangenomen over startersleningen. Nu las ik de collegebesluiten van de afgelopen weken en daaruit kreeg ik de indruk dat het college enige moeite heeft met uitvoering van die motie. En ik zou daar graag een toelichting op krijgen.
Dank u wel. Meneer Graal, mevrouw Wenner, meneer Bank.
Dank u wel, voorzitter. De vraag is eigenlijk naar aanleiding van een van de officiële mededelingen in de gemeentekrant. Daaruit, het gaat over de inlaagpolder nummer 3, waar wij op 28 september 2010 een ontwerpprojectbesluit hebben genomen en besloten hebben om die ter inzage te leggen. Nou, verbaast mij eigenlijk dat die nu pas ter inzage gelegd is. Ik zou graag willen weten waarom dat is.
Dank u wel. Meneer Marcus, nog een rondvraag. Meneer Zandkamer, nog een rondvraag.
Niet, maar moeten we die beantwoorden?
Ja, ja, dan moet er nu een antwoord komen, als het even kan.
Zou ik dat doen dan?
Je mag.
Eén ervan. In ieder geval, de startslening is mijn portefeuille, dus zal ik maar proberen. En zeker het strengere zicht van, met strengere zicht van de heer Geldof in mijn geheugen zou ik niet goed kunnen slapen. Er doet zich het volgende voor, dat wij u een voorstel hebben voorgelegd, waarin we op een gegeven moment hebben gezegd, ook door het feit dat in landelijk verband die startersleningen niet meer werd bijgedragen, et cetera, om daar een eind van te maken. En dat was ook mooi. We hebben een aantal startersleningen, met name ook voor Spaar naar buiten nogal, maar ook daarbuiten hebben we verstrekt. En daar was het klaar mee, want het was op nul. Wat bleek nu? Dat er toch nog een kleine 40.000 euro in de pijplijn zat. Ik ga dat nu niet verklaren hoe dat kan, maar die zat erin. Dat moet u van mij aannemen. En die werd ontdekt. Toen was er ook een aanvraag binnen van iemand die 40.000 euro nodig had ongeveer. En we hebben die toegekend. Dat was een element van ethische, principiële aard bij. Want we hadden inmiddels 2 of 3, een x-aantal mensen met opgave van redenen afgewezen. Omdat we dachten dat we geen geld meer hadden. En toen er weer opnieuw geld opdook, mag ik het zo wat vreemd formuleren, maar toen bleek dat er toch in de pot nog 40.000 zat, hebben wij eerst gekeken of we niet anderen die eerder dat gemeld hadden ervoor in aanmerking moeten laten komen. Helaas waren de adressen van die mensen niet meer bekend. Ik heb er alles aan gedaan om dat ambtelijk ook te laten opsporen. We kwamen er niet meer achter. Dan hebben wij als college gezegd, het geld wat er is, wat erin zit, kunnen we niet even wegzetten, et cetera. Er is nu een aanvraag binnen, laten we die ook honoreren. Ten meer ook omdat tegen die kandidaat was gezegd dat er nog 40.000 euro in kas zat. Nou, dat alles bij elkaar, we hebben het nog door onze juristen laten bekijken intern, heeft ons ertoe geleid om dat ook toe te kennen. Maar het met, toch met een, ja, maar zeggen, een bestuurlijke pijn in ons hart, dat we eigenlijk anderen die er ook over gevraagd hadden, daar eerst de rechten voor hadden moeten doen. Maar die konden we niet meer achterhalen. Dat is wat de startlening betreft het verhaal. Ik weet niet of dit de bedoeling was om uit te leggen. Vervolgens is er nu een hele discussie in andere gemeenten. Heeft men gewoon vanuit de raad geld ter beschikking gesteld. En of dat nou gecompenseerd wordt door een bijdrage van het Rijk. Men is doorgegaan vanuit de fonds om startersleningen ter beschikking te stellen. Zover gaat het college niet. Dat voorstel bereikt u wat ons betreft niet. Want daar is geen geld voor, ja, om dat te doen. Dus wat dat betreft zal er eerst iets in het Rijk moeten veranderen, als bijdrage voor het geheel, voordat wij weer verder iets gaan doen hiervoor. Waarvan akte, voorzitter.
Meneer Kars, maar er waren een ogenblik, want er is nog een vraag te beantwoorden van meneer Jegers.
Ja, maar als reactie.
Als reactie hierop, nou.
Meneer de wethouder.
Oh, wacht even.
Ja. Volgens mij zijn er computersystemen bekend waar elke ambtenaar van een burgerlijke stand en andere instanties inzage in hebben. Elke Nederlander is opspoorbaar.
U raakt het hart van de oud-gemeentesecretaris in me. Ik weet dit. Alleen kwam ik met die wetenschap niet verder.
Nog één keer.
We konden ze niet opsporen, voorzitter. Dat moet u van me aannemen. Ik heb er alles aan gedaan. Computersystemen of geen computersystemen. En of wij die dan mogen raadplegen, laat ik even nog in het midden. Ja? Maar wij konden niet achter die geheel komen. En anders hadden we het natuurlijk zeker gedaan, gezien het ethische aspect wat ik vernoem.
En dan wil ik nog een vraag stellen, want stel nu dat die twee mensen die een ja-vraag ingediend zich alsnog gaan melden.
Dan leggen we het voor aan deze commissie.
Nog een vraag van meneer Jegers?
Ja, het VG-congres. Het was wederom druk. Ik bedoel, gewoon veel mensen waren er. Er waren ook erg veel excursies, waarvan er ook erg veel waren afgelast. Maar toch waren er nog veel. Daar hebben we met onze delegatie bij verschillende excursies ook aan meegedaan. Maar u wil natuurlijk weten hoe het de tweede dag van het congres ging. Toen iedereen weer fit aanwezig was. En nou, mijn eerste opmerking is, ik denk dat het heel goed geweest is dat in de commissievergadering tussen twee raadsvergaderingen in, dat we tot de conclusie zijn gekomen, nou, de delegatie moet maar handelen naar bevind van zaken. Want zelfs na die commissievergadering tussen twee raadsvergaderingen in is er nog weer heel veel gebeurd. Hè, totdat tot en met brieven van het bestuur van de VEG aan toe. En uiteindelijk op het congres de mededeling. Wij stellen u voor om met het bestuursakkoord om dat voor uw rekening te nemen, behalve het onderdeel werk en inkomen enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, ik moet zeggen dat haalde toch wel behoorlijk wat kou uit de lucht. Zeker nadat vanuit een aantal kleinere, maar ook grotere gemeenten, en dat vonden wij in de delegatie ook wel, nog werd voorgesteld om de tekst die was voorgesteld nog iets aan te scherpen. Er is nog bijgekomen bijvoorbeeld en opnieuw onderhandelingen op dat punt te beginnen. Nou, toen is zoals u weet een overgrote meerderheid, 86% of zo ruim, van het congres met dat voorstel akkoord gegaan. En vervolgens op de hem eigen wijze, die je misschien niet onmiddellijk kan betitelen als prettig, heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd van, nou ja, eigenlijk alles of niets. En het is wel veel, maar iets ontbreekt, dus is het niets. En dat beschouwen wij eigenlijk een beetje als een eerste stap inderdaad weer in de onderhandelingen die op dit ene punt nog verder gevoerd zullen gaan worden. Deze gemeente behoorde tot de 86% die met het nieuwe voorstel akkoord is gegaan.
Tevreden? U hebt niet meer. Nee, u hebt nog geen antwoord. Er was nog een vraag van meneer Duits, maar hij is mij ook ontschoten.
Ja, die moet ik wel beantwoorden.
Meneer Marcus Weit.
Ja, de heer Duits vroeg hoe het stond met de sportraad.
Ja, precies.
Als het goed is, hebben we 22 juni weer een bijeenkomst van de sportraad. Intussen is er al op sportgebied al van alles gebeurd natuurlijk. Met, ook op het voetbalveld en zo, kunstgrasveld. Ik weet niet of Marjolein al terug is van vakantie. Dat is onze Amsterdamse afvalling. Nou, ik neem het volgende week woensdag gelijk met erop hoe in verre staat met de ja. Ik hou ook wel.
Meneer Geldof, nog één keer. U steekt je vinger op.
Ja, want er gebeurt hier in politiek op zich nu iets heel bijzonders. Tenminste, als ik de wethouder goed begrepen heb. Want volgens mij heeft hij zojuist toegelicht dat het college de motie die raadsbreed is aangenomen niet uitvoert. Of het college heeft de motie niet goed begrepen, maar ik begrijp dus dat er twee aanvragen zijn ingediend en die zijn afgewezen.
terwijl de strekking van de motie nou juist was van kijk nou eens creatief naar wat er wel mogelijk is en niet naar wat er niet mogelijk is. Maar ik zie hem nu ontkennend schudden, dus blijkbaar heb ik zijn woorden verkeerd begrepen. Maar dan moeten we het er misschien een andere keer nog maar eens even over hebben.
Voorzitter, mag ik, het wordt bijna een feuilleton in verschillende dingen. Zal ik toch eens een kleine notitie maken, want anders wordt het te veel. Op dit punt echt een kleine notitie maken waarin ik nog eens even alles op een rijtje zet, zodat hoe het gelopen is en wat daartoe aan dingen is gebeurd. Ik ben me niet bewust dat ik een motie bewust niet heb uitgevoerd, want dan zou ik veel meer genieten van het feit dat dat niet gebeurt. Of ik zou weten dat dat een doodzonde is. En u weet dat dat in de CDA-kringen iets is wat bijna door een normale biecht niet, niet meer is goed te rectificeren. Dus ik bedoel, ik ben me niet helemaal bewust wat wij eventueel verkeerd hebben gedaan, want we hebben ook een discussie gehad over die twee die we hebben afgewezen. Maar u zult van mij in dat overzicht, chronologisch overzicht, iets krijgen waar u de volgende keer in de Raad tot wellicht een andere conclusie komt dan nu.
Misschien is het goed om toch te melden dat in onze hoofden tijdens deze bespreking in het college en waar we echt heel principieel over gesproken hebben hoe we daarmee om moesten gaan, toch heel erg in het hoofd hadden zitten dat de discussie rondom de motie, de motie en de discussie daaromheen, met name het karakter had van zodra er ook maar weer enigszins mogelijkheden zijn, dan moet u dat onmiddellijk weer beginnen. En datgene wat we dus hier besloten hebben, zit heel erg binnen dat verhaal. Want op het moment dat wij ontdekten dat we toch nog geld hadden, nou, daar is die notitie erg handig voor, om die ellende van eens even goed op een rij te hebben. Toen hebben we onmiddellijk gehandeld, rekening houdend met het feit dat er in die periode nog twee anderen waren geweest, maar die konden we niet meer vinden. Dus het is juist de toepassing ervan hebben we juist durven doen, omdat die motie er lag.
Maar ik zal de motie erbij betrekken en kijken hoe wij die motie interpreteren. En als daar een seconde tussen.
Wat u zegt klopt ook wel.
Als u het graag. Klopt ook, maar daar was meer dankzij die motie dan het alleen als er weer ruimte was geld beschikbaar stellen.
Nou, wij zien met belangstelling de notitie van de wethouder tegemoet en daar wou ik het voor vanavond bij laten. Meneer Bank nog?
Wat zeg je? Ik zou ook nog graag beantwoording willen op mijn vraag over
de september ter inzagelegging.
Ja, dat klopt. Het heeft inderdaad lang geduurd, maar er waren heel veel en veel meer en veel wijzere onderzoeken. Nou, u kent ze allemaal wel die je dan plaats moeten vinden. En daardoor heeft het gewoon echt langer geduurd. Dus.
Dank u wel. Dan sluit ik met deze de vergadering.